Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
Met Nerds om tafel wordt mede mogelijk gemaakt door ICT Group. Bij ICT Group werk je met ruim 1400 andere nerds aan software voor producten en diensten in alle hoeken van de samenleving. Klanten waarvoor ICT Group software schrijft zijn onder meer ASML, Philips en PostNL. Dus ze helpen fantastische Nederlandse bedrijven met het maken van het hart van jouw favoriete gadgets en apparatuur. En helpen er ook voor zorgen dat het zo efficiënt mogelijk bij jou thuis bezorgd wordt. Kijk voor meer informatie op ict.eu of werken bij ict.nl.
We moeten beginnen met zowel goed als slecht nieuws.
Goed
en slecht. Ik heb alleen maar slecht nieuws.
Ik weet waar je op doelt, maar het goede nieuws gaat even voor.
Het is, laten we beginnen met waar we het over eens zijn.
Oké, dat Esther zwanger is.
Hey! Dat klinkt als iets waar we het sowieso over eens hadden. Yeah. Ja.
Maar dat is superleuk. Belangrijk om te zeggen, omdat Esther al... Ja. Esther Krabbenam, panellid, al een poosje niet in met Nerds om tafel is verschenen. En de laatste 20 weken waren dus om die reden. Nou, en iedereen die kinderen heeft, die snapt dat het getal 20 een belang heeft.
Pannenkijt.
Dat is dus een mooie...
Was ze echo nou wel of niet? Dat moest nog gebeuren, geloof ik.
Wat? Zwanger worden?
Nee. De echo, die was
oh, de
wel
echo,
geweest.
Ja, die is gebeurd.
Ja, is wel geweest.
Helemaal
oh, ja,
was helemaal goed.
Zou daar nog een plaatje erin zetten, geloof ik.
Je moet ook echt wel kinderen hebben trouwens om het in 20 weken uit te drukken. Want die mensen van de kinderen denken die 20
ja,
weken...
Ja, zijn, maanden.
Zeg gewoon 5 maanden. Vier maanden.
Nee. En dan is het ook meestal wanneer ze dan geboren zijn, dan ben je ook nog constant in... weken aan het praten en dan op een gegeven moment nog in maanden, dan in jaren ja, en dan een tijdje denk je
ja, op een gegeven moment
ergens in de 20.
Ja, ja jong.
Ja. 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 Kind. Maar ja. Er is ook slecht nieuws.
En er is zeker slecht nieuws.
Okay.
Nou ja, wij nemen natuurlijk in de avonturen hier op in Amsterdam. En nou goed, dan kom je uit je werk en dan wil je nog wel eens even een hapje eten van tevoren.
Ja, honger.
Dus Randall en ik die eten dan nog wel eens een pizza hier voorafgaand aan de show. En wij dachten, nou laten we aardig zijn. Laten we Thijs vragen of hij ook een pizza wil.
Lekkere pizza.
Wat denk jij, Ruurt, dat deze beste man durft te bestellen bij ons?
Ja.
In ieder geval de Super Supreme met alles erop.
Was het maar
duur.
Was het maar waar. Was het,
dan was hij tenminste nog een klimaathater.
Als je een Magnum en caviar pizza bestelt.
Nee, maar
bestelt,
gewoon de allerduurste pizza uit het kataloog.
Nee,
het
nee, nee, nee,
toch?
Nee,
hij
nee,
heeft
nee,
hem nee, over.
Ik ben een hele normale jongen.
Ik vond hem heel...
Verder.
Een hele normale misguided ziel.
Ik sta achter mijn keuzes.
Hij ging voor de pizza Hawaii.
Ik sta achter mijn keus.
Ja, ja.
En ik ga je ook dit vertellen. Ik vind alles waar ui in zit, fucking ranzig.
Dat mag allemaal.
Ja, oké. Okay. Eenmaal je weet dat mensen daar namelijk een heel sterke mening over
Jezus,
hebben.
Jezus man, dan kun je wel heel veel niet eten.
We kennen hier de scheiding van ui en staart. Dit is geen probleem voor.
Oké, nee, dat is goed. Dat is
maar hoeveel
goed
uien denk jij dat er bijvoorbeeld op een hele goede vierkazen pizza zit?
Ja.
Zeer weinig.
Bestaat er eigenlijk ook een pizza bestekla?
Nou ja, om het nog maar erger te maken.
Het is wel een dubbele...
Thijs zit dus niet alleen in team ananas op pizza, wat een zeer discutabel team is.
Hij is toch niet mant, hè?
Maar hij is ook nog mant.
Fucking
hij is ook nog
even
mant.
Ik ga, sorry,
waarom
ik ga
zou
even
je
een klein stukje... Mant,
ik kwam hier dus even om mezelf even voor
pizza,
te stellen.
Pizza Hawaii vind ik ook
hij zit hier
prima.
In zijn eigen tijd, nou, voor, omdat wij hem graag wilden hebben.
Maar ik word hier uitgenodigd inderdaad. Vind je hartstikke leuk om hier te zijn. En binnen 2 minuten wordt al zo'n sterke mening bij mij opgeroepen. Waarvan ik niet wist dat ik hem had ook.
Ja, dat is zo gaan.
Ik wist niet dat ik... Ja.
Dat is van die ui, dat wist je ook niet. Daar kom je net achter.
Ik maar die discussie dacht over net ineens de mand werd ook heel fanatiek. En hij zegt net al, vind ik, maar in onze verdediging... Ik kan me wel voorstellen dat je je gelijk thuis voelt op die manier. Onder nerds.
Absoluut.
Dit is ja, 100% hoe nerds dat doen.
Dat is absoluut zo, ja.
Zal ik je eens wat verklappen? Ik snap de gezeik met die ui ook niet. Maar dat is gewoon een ding.
Ruurt, Hawaii, snap
maar,
ik niet.
Maar
dat
la,
vind ik helemaal.
Maar la en mant, dat is gewoon duidelijk.
Maar dat je het niet snapt, vind ik helemaal vreemd. Want
geciviliseerde mensen hebben een la, holbewoners hebben een mant. Heel simpel.
Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met...
Jurian.
En...
Ruud.
Mijn naam is Randal Pelen en onze gastnerd van vandaag is Thijs Hofmans.
Hoi.
Thijs Hofmans die is redacteur bij Tweakers en al eerder te horen geweest bij Met Nerds om Tafel, toen nog veel uitgebreider voorgesteld dan nu. Maar we hebben je er weer eens bijgetrokken omdat je een artikel, een diepteartikel had geschreven voor premium leden van Tweakers over...
Plus leden.
Log 4J, log 4G, log 4J, log voor je moeder. Ik weet niet, hoe heet dat lek ook alweer?
Ja, dat is een beetje stom. We hadden de discussie over hoe je het nou uitspreekt. En toen kwam iedereen erachter van, we hebben het alleen maar gelezen daarover. Dus niemand weet hoe je het uitspreekt. Ik zeg log 4J, ja. Maar het lek heet dan ook weer log 4Shell. Dus misschien moeten we het zo noemen, log 4Shell.
Log 4Shell.
Ja, dat... log 4Shell is de naam van het lek en het zit in de library log 4J.
Ja, en de reden
uitleggen wat het is.
Dat mensen hier nu naar luisteren en denken, hey, hoe kan dat nou eigenlijk? Dus wij zijn eigenlijk normaal gesproken geen podcast die actualiteiten behandelt. Meestal is Tweakers de podcast die dat wel doet. En wij zitten een beetje in het komische midden. Of juist een gast met een bepaald onderwerp waar diegene veel van weet. Of anderszins interessante gast is. Maar de reden dat we het nu toch een beetje doen is, we zien nog geen podcasts waarin mensen echt een poging doen wat meer de diepte in te gaan. Die een beetje groot publiek trekken. En, ja, Tech45
vanavond is... naar Tech45 luisteren, dan hoor je het ook. En morgen.
Ik ken maar één andere podcast.
Die Tweakers heeft het er zelf ook al over gehad.
Ja, ik wou het zeggen, daar werd het ook over.
Ik heb het inderdaad vorige week ook allemaal een keer over me heen gehad. Dat die hele Log4J waterval.
Ja, gaan we
anders gewoon terug naar de pizza.
Ja, ik zou het dat we helemaal over pizza gaan hebben.
Precies, nee, alleen maar over pizza.
Nee, gaan vooral verder.
Laat ik het dan anders zeggen. Ik weet er nog niet zoveel van. En ik ben een hele lui jonge man met een podcast. Dus Ruurt, jij zit hier aan tafel omdat je er ook professioneel mee te maken hebt gehad. Dat je er alles al over hebt verteld in Tech45.
Ja, ik niet hoor. Nee,
je hebt zelf al kennis gemaakt, begrijp ik, met Log4J. Dan wel Log4Shell.
Ja, Log4Shell, Log4J. Ik moet zeggen dat wij het wel altijd over Log4J hebben. Nou ja, ik denk dat elk bedrijf op dit moment die software maakt. Java is nou eenmaal een programmeertaal die veel wordt gebruikt. Vooral in ook wat oudere software. Zal toch allemaal door zijn library heen moeten gaan grasduinen op zoek naar dit fijne componentje. En zo ook wij. Wij maken...
Is dat inmiddels heel makkelijk? Want anderhalve week geleden begon dit en er zijn inmiddels al ik denk wel 300 scanning tools beschikbaar. Is het
scanning
kwestie van gewoon
eens
even scannen en dan ben je er?
Soms ook gewoon heel dom door de directory heen te gaan en te zien wat er staat. Maar dan weet je nog niet alles, hè? Want dan moet je nog weten welke versie het is. En binnen bepaalde versies is er ook weer discrepantie. En dan is maar net de vraag of het überhaupt gebruikt wordt. Want soms wordt het zelfs helemaal niet gebruikt. We hebben dan bijvoorbeeld bepaalde medische software die toevallig alleen maar in combinatie met één ander product wel vulnerable is. Maar voor al die anderen totaal niet. Dus dan hoeft het dus ook... Ja, het wordt wel gedicht, maar daar is dan op dat moment dan geen kwetsbaarheid.
Ja, even Ruurt.
Het is heel veel werk.
Voor de luisteraar, want ik vind het...
Moet het eens even uitleggen.
Ja, ik vind het heel interessant. Maar ik merk ook dat we misschien wel snel de diepte ingaan. Mm-hmm. Je hebt er op je werk mee te maken. Je werkt bij Philips Healthcare, voor degene die dat even niet paraat hebben.
Yes.
En Thijs, je hebt er uitgebreid over geschreven. Misschien Thijs even beginnen. Wat is dit lek en waarom boeit het ons?
Ja, hoe ver wil je de diepte in? Ik zal het een beetje makkelijk maken. Er is een library in Java, de hele populaire programmeertaal. En die library die heet Log4j. En Log4j wordt gebruikt om te loggen. Dus met welk apparaat je ergens op inlogt. En of vanaf welk device of software dat gebruikt.
Ja, godverdomme man.
Dit gaat echt lekker.
Sorry voor dit intermezzo, maar ik krijg hier een biertje aangereikt van... Wandel, en dat is een fucking vulkaan.
Ik heb hem niet eens opengemaakt.
Nee, maar ik heb die andere opengemaakt. Niks aan het hand. En ik voelde het ook meteen. Die van jou begon gelijk te spuiten. Randal Pelen.
Die is gewoon opgewonden.
Goed, gezond. Sorry voor deze
onderbreking.
Ik was het in ieder geval niet. Nee, ik wil zeggen, het is een logging library in Java. En het grote probleem hiervan een beetje is tweeledig. Eén, het zit fucking overal in. Echt in iedere software van wat dat ook maar op de een of andere manier Java gebruikt. Dat maakt hiervan gebruik. Dus dat is eigenlijk iedere software die er wat sinds de jaren 90 is gebouwd zo'n beetje. Jij zei net ook van je moet eerst gaan kijken waar het zit. Er is, ik las het ergens van de week gezegd met... er is geen enkel bedrijf dat met zekerheid kan zeggen wij gebruiken dit niet.
Ja.
Dat is gewoon nergens het geval. Ieder bedrijf dat op de een of andere manier een switch van Cisco gebruikt of wat dan ook... die heeft hiermee te maken...
Ja.
En het is een kwetsbaarheid die eigenlijk zei van... de manier waarop een bericht dat binnenkomt... in een log wordt gelezen, dat wordt dan ook uitgevoerd. Dus jij kunt heel makkelijk een berichtje sturen, zorgen dat dat in een log terechtkomt. En dat kan heel makkelijk door gewoon met een browser naar een IP-adres toe te gaan. Dan ben je er eigenlijk al. En dan kun je zorgen dat er bijvoorbeeld malware vanaf een website wordt ingeladen. Of je kunt naar een andere, naar een command and control server een verbinding leggen. En vervolgens op zo'n netwerk binnenkomen. Je kunt gewoon ontzettend veel. Je kunt apparaten volledig ermee overnemen. Ja. Door eigenlijk gewoon één regeltje code te zorgen dat dat in een log terechtkomt van een apparaat dat Java gebruikt. En dat is super eenvoudig. En het gebeurt dus, het zit dus overal.
Het is in principe te vergelijken met een SQL-injectie. Eigenlijk.
Ja, iemand vroeg dat al, hè? Een beetje wel in dat het zo makkelijk is, ja.
Maar is het dat, niet? Ja. De vraag is natuurlijk niet alle Java componenten communiceren altijd met de buitenwereld. Dus de vraag is, je kunt, kijk, als je Apache hebt draaien, dan is het vrij duidelijk. Daar zit ook Java software achter.
Ja.
En dus ook Log4j. Sterker nog, dat wordt vaak ook gewoon meegeïnstalleerd zonder dat je zelf door hebt. Dus dat is super gevaarlijk. Maar als jij bijvoorbeeld, we hebben een stukje software wat bijvoorbeeld Java louter en alleen maar gebruikt voor filtering van berichten. Maar die berichten, daar kun je helemaal niet bij. Dus de vraag is het zo'n ding dan? Natuurlijk moet eruit, hè? Dat lijkt me buiten kijf. Maar waar ik heel erg mee worstel en waar mijn klanten in ieder geval mee worstelen, is van hoe gevaarlijk is het? Hè? Als je ergens een Apache webserver hebt staan op het interwebs. En dat ding zit er, ja, en bots die zijn nu dat helemaal aan het afschieten natuurlijk en proberen er allerlei leuke cryptocurrency en van alles in te proppen. Dat snap ik, dat is super vulnerable. Mm-hmm. Op het moment dat jij een stukje Java software achter 40 muren hebt zitten, hoe gevaarlijk is het dan? Dat heb ik nog steeds niet helemaal duidelijk. Iedereen patcht maar gewoon en we proberen gewoon eerlijk en open daarover te zijn. Maar de severity level is voor mij soms een beetje lastig in te schatten.
Ja, is het ook wel. Ik denk dat het vooral inderdaad het grootste gevaar ligt vooral aan applicaties die aan het internet hangen direct. Die je direct kunt bezoeken, want daar is het makkelijkst uit te buiten. Maar vergeet ook niet dat op het moment dat als jij op een andere manier binnen een netwerk komt. En jij vindt ergens een ander apparaat dat intern gebruik maakt van die library. Dan kun je daar natuurlijk heen om vervolgens binnen dat netwerk heel makkelijk te manoeuvreren.
Dus je gaat vanuit daar kun je malware installeren.
Dus inderdaad, het is heel aantrekkelijk om nu te zeggen van met één phishing mail op een openbare server die dat heeft, ben jij al binnen. Ja, dat klopt. Maar zelfs als dat niet zo is, dan levert het nog wel gevaar op voor mensen die al in je netwerk zitten. En ja. er zijn 101 manieren om in een netwerk te komen tegenwoordig.
Ja, maar en ik denk dat we hier, want ja, de vraag is dan van, hebben we al hele grote aanvallen gezien. Toevallig had ik het dus inderdaad zondagavond erover in Tech45. Toen was er eigenlijk nog niks bekend. Nou, de dag daarna was het alweer verjaard, want de Belgische Defensie was geloof ik al gehackt door de Iraniërs.
Ja.
Maar wat ik toen wel zei was van nou, ik denk dat heel veel mensen al gehackt zijn, alleen het nog niet doorhebben. En dat pas over maanden ergens iets vreselijks gebeurt. En dat we er dan misschien pas achterkomen.
Of over 3 dagen. Ja. Ik ben heel benieuwd wat er op kerstavond gaat gebeuren namelijk. Want die ransomware makers die hebben er nogal eens een handje van om gewoon precies op het juiste moment te wachten en dan toe te slaan.
Wanneer iedereen
inderdaad aan de borrel zit.
Ja, was dat niet ook met die universiteit of zo? Die toen echt vlak voor kerst werd getroffen. Dat ze dus
Universiteit Maastricht inderdaad, ja. Die was heel bewust.
2 weken inderdaad met onbezetting zitten en dus twee weken eigenlijk niks kunnen doen.
En dat hebben ze later in de evaluatie ook gezien. Van dat is heel bewust gebeurd. Van die gasten die zaten al een maand in het systeem. Die hadden alles al verkend. En die hadden alle componenten uitgeschakeld. Waarmee ze zelf uitgeschakeld konden worden. Om dan precies toe te slaan op, was het kerstavond of op eerste kerstdag? Een van de twee. In ieder geval een dag dat iedereen zoiets had van, ik ga naar huis. Dus ja, het risico is er zeker. Ik ben heel benieuwd wat er deze week
gaat gebeuren. Dat wordt wel interessant, ja.
Ja, ik heb ook zijtakje, maar ik heb ook het idee dat datalekken altijd op vrijdagmiddag worden gemeld. Omdat ze dan
dat
zoiets
gebeurt ook vaak.
Omdat ze dan zoiets hebben van, daar gaan journalisten dan toch niet.
Dat is wel een beetje zo.
Dat Joost nog bij Tweakers zat. Die zat gewoon om 4:15 nog als enige al te werken, omdat hij dan weer een datalek had. Ja, dan moest hij dus nog. Is hij dan ook de woordvoerder nog
Facebook heeft daar ook een handje van. Hè? Als er iets heel ergs gebeurt of zo. Als iedereen een Apple keynote aan het kijken is. Daar hebben ze ook wel eens een paar keer gedaan. Dat tijdens de Apple keynote, dat ze dan een blogpost online zetten met, oh ja, trouwens, 500 miljoen accounts gehackt of zo. Dat hebben ze precies op dat moment. Omdat je weet, iedere techjournalist, iedere techjournalist ter wereld zit naar die nieuwe iPhone te kijken.
Ja. Maar je zegt net van, het zou kunnen dat al heel veel dus al gehackt is. En dan is het wachten op het moment dat er naartoe geslagen gaat worden. Heb je het dan in eerste instantie alleen echt over kwetsbaarheden bij grote bedrijven? Dus zoals in Maastricht, maar nou ja, of ook particulieren?
Ik denk dat het voornamelijk bedrijven zijn waarbij het interessantst is om binnen te komen. Ik zou ook niet weten welke particulier er zoiets... Misschien dat je een Raspberry Pi of zo met een
Raspberry
Pi in je netwerk hebt hangen. Dat zou kunnen.
Nou ja, camera's hebben natuurlijk ook vaak software met Java. Ja.
Wat? Minecraft servers.
Ja. Maar daar kwam het vandaan, hè?
Die zijn het boekje, ja. Daar is het opgemerkt, ja.
Daar kwam het
best wel veel.
Vandaan, ja. Oh. Ja.
Maar was het niet ook zo dat de makers van Minecraft... die hadden toch iets van een blogpost gedaan van... ja, we hebben dit. Oh ja, trouwens, we hebben deze vulnerability gevonden, trouwens. Ik weet niet of jullie eens meer willen. Kijk maar
het
even.
Stond,
en echt heel internet. Ja. What?
Dat klopt,
what?
Ja.
What?
Ja, ik moet wel zeggen, het internet stond wel echt in brand vorige week. Het is echt, ik heb zelden zoveel paniek gezien over een aanval die op dat moment niet eens aan de gang was. Want je ziet dit soort paniek met grote aanvallen zoals WannaCry en die Kaseya ransomware. Dat was ook zo'n grote, weet je wel. Er was iedereen een Citrix vorig jaar met de Citrix files. Maar dat waren concrete gevaren die ermee bezig waren. Toen was het al aan de gang. De aanvallen waren al bezig. Die ambtenaren die moesten al naar hun werk toe, want Citrix werkte niet. Kaseya was al getroffen. En nu is het inderdaad van... Iedereen roept een beetje hoe ernstig het is.
Zou kunnen zijn.
Maar het is vooral inderdaad hoe ernstig het zou kunnen zijn of kan worden.
Nou, volgens mij was ook de mening onder de vele techjournalisten die dit... Of, nou, het groepje techjournalisten dat dit land rijk is... was volgens mij de mening een beetje van... Ja, oké, er is een vulnerability. En ja, het zou inderdaad best wel eens... Het is vrij wijdverspreid, maar... Laten we, voordat we het heel groot nieuws maken, even afwachten dat er echt iets mee gebeurt, zeg maar.
Totdat Duitsland code rood afriep.
Oh, dat ging niet over corona?
Nee, ja, dat zou
meerdere code rood.
Ze hebben meerdere code rood.
Je moet code rood wel een beetje duiden, vind
code
ik.
Code spaarrood.
Wordt overal maar gestrooid met code rood. Nee, maar is het zo? Is dat
volgens mij was
Duitsland
het
ging dan ging doen ja. shit
ze hadden
de
code
raken.
Rood hadden ze aangekondigd, omdat veel overheids...
Ja,
Instanties inderdaad kwetsbaar waren. En
dit kwam van hun versie van het Nationaal Cybersecurity Centrum.
Ja.
Dat heet bij ons de Bundes, nog wat heet dat.
Bij ons heet dat de Bundes.
Nee, bij hun. Bij ons heet dat gewoon het Nationaal Cybersecurity Centrum. Nee, het Duitse NCSC, dat had eigenlijk dat had aan de bel getrokken. Maar ja, die hebben natuurlijk ook kijk op wat er op overheidsorganisaties gebeurt. En niet zozeer bij particuliere bedrijven.
Ja.
Maar goed, die instanties die hebben wel kijk op... Die weten wel, die kunnen wel inschatten hoe ernstig zo'n probleem is. En dan kun je van deze wel zeggen van dat is hem wel, ja. Het is wel echt typisch van het is een potentieel enorm probleem. Dat op dit moment vooral nog wordt gebruikt voor een beetje crypto miners installeren. En wat DDoS aanvallen. Of het wordt in een botnet, wordt je computer dan opgenomen.
Is het niet zo dat...
En de Belgische defensie hacken.
België.
Wat hebben die?
België.
1F16 die niet werkt.
Inderdaad, wat is de Belgische defensie? Ja.
Ik zou het echt niet weten.
Sorry voor de Belgische luisteraars.
Maar Joost Schellevis heeft toch op de NOS een mooi artikel geschreven... waarin hij betoogt dat de eigenlijke problemen pas op lange termijn gaan spelen. En ik denk dat een onderdeel van dat fenomeen is... alle podcasts over het darknet die je kan luisteren tegenwoordig... zoals Darknet Diaries en Ik ken je wachtwoord... zijn eigenlijk rode draden die altijd terugkomen... dat de betere hacks... die het best in elkaar zitten en waar de meeste belangen bij speelden... absoluut ook de hack zijn die je nooit in de publiciteit gaat tegenkomen.
Ja, of pas wanneer het heel erg... Het is waar vaak de initiële hack eigenlijk om vanuit daar verder te gaan. Soms zijn dat ook gewoon verschillende teams. Hè? Dus het zijn mensen die plaatsen ergens een stukje malware en die gaan dan weg. Soms verkopen ze het gewoon op het darknet.
Het gaat niet alleen om het snelle anders. Geld. Er zijn tal van geheime diensten.
Ja, maar je maakt
een presence willen
maar
hebben.
Maar het resultaat zie je soms inderdaad helemaal niet. Of pas maanden of misschien wel jaren later. En dan pas kun je het echt terugvoeren naar van... Oh ja, dat was toen met...
Oké, maar je werkt bij een geheime dienst. Je bent super competent in je shit. Je weet het lek al weet ik veel hoe lang. Want misschien is het al jaren bekend. Dat weten we ook niet.
Ik heb geen idee.
Als het voor jou zo is, ik moet voor mijn werk nu zoveel mogelijk computers besmetten... om in ieder geval een achterdeurtje achter te laten voor het geval de patch rond is... ja, dan heb je ook geen tijd te verliezen. Dan is dat al lang gebeurd.
Nee, die mensen...
Het is niet zo dat ze denken, nou, dinsdagavond 21 december laat ik eens beginnen.
Nee, de hackers die hebben op dit moment geen kerst. Dat is eigenlijk best wel zielig.
Maar ik denk niet dat
het zijn Russen, die vieren nou ook geen kerst.
Nee, ik denk niet dat het bekend was. Ik heb die tweet van... die dude, ik ben even zijn naam kwijt, maar die er dus ooit bedacht heeft dit en geschreven heeft... ik heb, als ik zijn tweets lees, heb ik niet het idee van... oh, dit is al lang geleden een keer aan hem gemeld door iemand.
Nee. Het is vrij kort. Maar het is wel heel typisch gewoon gegaan van... het is in november of zo ontdekt. Toen is het doorgegeven. En binnen een maand was er een patch. En daarna is de informatie openbaar gemaakt. En toen kwam iedereen erachter van maar de manier waarop dit kon worden uitgebuit... die zat al wel langer in Java. Ah, ja. Alleen het is de vraag van hoe lang was dat al bekend bij... nou ja, niet bij het grote publiek, maar inderdaad misschien dat er wel een geheime
het
dienst was.
Het is in ieder geval de eerste persoon die het heeft ontdekt en publiek gemaakt.
Maar dat is dan misschien wel interessant.
Wil je zeggen dat het nooit eerder ontdekt is?
Is het publiek maken dan wellicht... was dan misschien niet zo heel handig? Ik bedoel, de patch was er al.
Ja.
Dus... wellicht was het beter geweest, zoals soms dat met Microsoft patches gebeurt. Mm. Hè? En ik geloof ook met, ik weet dan niet meer, met Heartbleed of een paar van die hele grote hacks, dat ze eigenlijk probeerden om de grote bedrijven eerst even te informeren van, hey jongens, patch even je shit,
dat klopt,
voordat het openbaar komt.
Heel veel van die, zeker als je het hebt over Heartbleeds en Rowhammer en al dat soort CPU-lekken, die je hebt gehad. Daarvan kun je dat doen. Maar daarvan zijn er ook maar een handjevol bedrijven die daar iets aan moeten doen. Intel moet er iets aan doen, AMD. En dan weet je wel, er zijn een handjevol die daarin iets aan moeten doen. Maar dit is zo groot, dat kun je niet. Je kunt niet zeggen van, laat Oracle, Cisco het maar patchen, IBM en dan ben je er.
Nee.
Dit zit zo overal dat het beter is om gewoon inderdaad van de daken te schreeuwen van iedereen, ga nu iets doen.
Mm.
Dan dat je het van tevoren aan alle grote vendors moet gaan doen. Het komt toch wel uit, linksom of rechtsom.
Zijn misschien indirecte schade die hier misschien wel aan zit. Want je vroeg je af van, gaan particulieren dit merken? Ja, ik denk dat een aantal particulieren onbewust wellicht opgenomen zijn in een botnetje.
Daar denk ik ook, maar ik ga daar sowieso al... Ja,
mee
maar,
te draaien in aanvallen zonder dat ze het zelf
doen. Maar daar heb je dit lek niet voor nodig. Voordat jouw thermostaat in een botnet wordt opgenomen, daar heb je echt niet dit lek voor nodig. Dat gebeurt bij iedereen die gewoon een slecht wachtwoord heeft ingesteld, bij wijze van spreken.
Ja, of in ieder geval het standaard wachtwoord.
In ieder geval het wachtwoord niet heeft veranderd, ja. Dan kun je er donder op zeggen dat jouw router of je weet ik veel wat voor apparaat is meegenomen in Mirai.
Hmm.
Maar dat zie je ook wel dat dat nu gebeurd is. Daarom is dat het eerste wat nu gebeurd is, is inderdaad dat allemaal botnets die hebben dit gebruikt. Mirai-makers die hebben dit toegevoegd van, als jij gaat scannen op apparaten, scan maar op die kwetsbare Java-libraries.
Mm.
Die hebben dat opgenomen zodat het allemaal in dat botnet wordt opgenomen. En hetzelfde gebeurt met crypto-miners. Die zeggen op dit moment allemaal van, als je kwetsbaar apparaat vindt, installeer er maar één. Dan kijken we wat er gebeurt. Dat gaat allemaal geautomatiseerd.
Ja.
En dus is het schaalbaar.
Ja, en dan dat is ook maar klein bier. Daar heb je ook als consument heb je daar niet zo heel veel last van dat er een crypto miner op jouw apparaat.
Ja, of je
draait.
Hebt in één keer
leuk, maar
of je hebt in één keer een waterkoker die ontzettend veel stroom verbruikt.
Ja, of dat.
Dat is echt
bijzonder geinig zijn als je waterkoker in één keer een crypto miner is, maar.
Het zou wel een mooie zijn, ja. Ja. Maar de echte problemen gaan inderdaad worden van een ransomware bende die straks ergens bij een bedrijf of naar binnen moet komen, of als ze binnen zijn door een netwerk heen moeten. Die kunnen dit heel makkelijk gebruiken als een laagdrempelige manier om ergens binnen te komen. Wat ransomware bendes nu al doen, is die zijn al behoorlijk professioneel, maar die zijn heel erg op zoek naar een professional die heel goed is in netwerken doorzoeken bijvoorbeeld. Die gespecialiseerd is in .NET of zo. Met het idee van, als we daar een expert in hebben, dan kunnen die makkelijker kwetsbaarheden vinden om door een netwerk heen te bewegen.
Mm.
Maar dit is gewoon een heel laagdrempelige manier. Dan kan iedere scriptkiddy die kan dit dadelijk gebruiken om dat te doen. Daar heb je geen experts meer voor nodig.
Dat is mooi. Ja.
Ruurt, kun jij meer duiding geven aan de impact die dat voor jou op je werk kan hebben? Hoe is zo'n week?
Zo'n week is vooral...
Het begint al op vrijdagmiddag trouwens.
Nou,
hè?
Waar je even rekening moet houden is dat bedrijf waar ik voor werk, en ik denk dat veel andere bedrijven ook zo zijn. Kijk, ik werk in de medische IT. En de medische IT is vrij conservatieve software. Dus dat betekent, er zit gewoon nieuwe software op en er zit ook soms 20 jaar oude software tussen.
Als je weet dat het werkt.
Die overigens gewoon zijn shit zeg maar. Doet. Hè? Ja. Dus daar gaat het dan om. Het is robuuste software, maar het is wel op een bepaalde manier geschreven. En het is gewoon heel veel. Want, en dat is denk ik... misschien wel logisch aan het type bedrijf waar ik voor werk. Het is eigenlijk een bedrijf wat diagnostische apparatuur maakt. Sommige mensen denken, we maken ook scheerapparaten en koffiezetapparaten. Dat is een hele aparte divisie. Ik praat nu over de medische divisie. We maken van origine maken gewoon röntgenbuizen. Daarom is Philips ooit begonnen bij medische systemen. Vervolgens zijn we de huizing eromheen gaan maken. Vervolgens zijn we de hele apparaten gaan maken. En vervolgens zijn we complementerende software gaan maken om sneller tot diagnose te komen. Nou, en vervolgens naar allerlei andere systemen eromheen. Beeldopslagsystemen, rapportagesystemen, 3D-bewerking, bla bla bla, al die dingen. Dus heel veel verschillende softwares en heel veel verschillende fabrieken. En vooral dat is lastig. Want elke fabriek heeft weer zijn eigen policy. Komt met zijn eigen manier van informatiedeling komen ze naar buiten. Gelukkig heb ik dan bijvoorbeeld binnen Nederland hebben we een cybersecurity expert hebben we dan toegewezen gekregen. Die helpt ons dan met alles bij elkaar te harken. Maar het is soms niet helemaal duidelijk van ja, oh, dat systeem heeft het mogelijk. Ja, maar waar dan? Of hoe dan? Of hoe gaan we dat dan patchen? Want dat is de vraag die ik van mijn klanten krijg. Dus je wordt gebombardeerd vanuit de ziekenhuizen van ja, hoe zit het met die applicatie? Hoe zit het met die applicatie? Want als bedrijf zijn, en ik denk dat elk bedrijf dat gewoon heeft, je probeert op zo'n moment, probeer je naar buiten toe, probeer je duidelijk aan te geven, dit en deze software is mogelijk vulnerable. En vanwege nou, versies dus en zo. Maar wat heel lastig is, is wat is nou eigenlijk het mitigatieplan? Hoe ga je dit nou oplossen? En wanneer ga je dat oplossen? En ja, als elk ziekenhuis bij jou komt, ja, dat betekent dat je mailbox stampvol zit. Mm-hmm. En wat mij ook opvalt, en daarin, ik werk dus bij het IT-deel van het bedrijf. Maar ja, Philips Medical is nou eenmaal meer een hardwarebedrijf. Software is meer een afterthought, zeg maar. Het is complementair aan. En wij maken wel ook wel AI-applicaties en dat soort zaken, maar dat zijn vaak aparte divisies. En wat mij vaak opvalt is dat zeker in het hoge management men echt geen kaas heeft gegeten van software. Dus die raken ook in paniek. Dus niet alleen moet ik aan klanten gaan rapporteren van zus en zo en weet ik wat allemaal. Maar ik moet die mensen, ja, ik noem ze altijd even de dozenschuivers. Die moet ik dan ook even uitleggen hoe het in elkaar zit. Maar die raken dus ook in paniek, want die snappen er geen zak van. En die snappen dus ook niet van ja, er werd al gedicht dan. Nee, dat gaat niet zomaar, want we moeten wachten op patch X, Y, Z. En die fabriek doet het zo en die fabriek doet het zo. En dat vinden zij gewoon heel lastig. Dus dat is gewoon heel veel werk.
In hoeverre heeft dan de paniek die eigenlijk de security-industrie nu roept, of ongeacht of het terecht of onterecht is, maar ze schreeuwen nu heel erg hard met patch dit. In hoeverre heeft dat invloed op de dozenschuivers die daarvan horen en dan misschien in paniek raken?
Nou, ze raken vooral in de paniek omdat ze het gewoon niet begrijpen.
Ja.
Ze begrijpen helemaal niet wat het is. Ze denken, ja, dat is iets. Het is een. Ja, voor hun is het gewoon van ja, het is een verkeerd schroefje. Wat mogelijk kan afbreken. Ik noem maar even iets lulligs. Dat is wel heel erg gebagatelliseerd, of noem je dat?
Gechargeerd.
En dat zijn ook niet de gesprekken die ik echt heb. Maar men wil gewoon graag up-to-date gehouden worden. En ja, onze klanten, die zijn zenuwachtig. Maar ook die, want dat moet je niet vergeten. Die hebben ook hun hele netwerk vol zitten met die shit. Ja, en binnen een ziekenhuisnetwerk gaat er nou eenmaal gevoelige data heen en weer. Dus ja, die zijn in paniek. Die willen dat niet hebben. Die willen vooral niet. Want we hebben ziekenhuizen gehad die al geraakt zijn bijvoorbeeld door ransomware. Nou ja, ga maar eens even een slot zetten op al je medische data. Elk ziekenhuis is wettelijk verplicht om medische beelden bijvoorbeeld x aantal jaren binnen huis te houden. Nou, daar sta je dan. En hoe ga je daar dan mee om naar en die ellende die we hiervoor zijn? Dus mijn werk is vooral zoveel mogelijk de juiste mensen van de juiste informatie voorzien. En zo snel mogelijk waar dan de gaten zitten, zo snel mogelijk patchen. Ik kan je overigens vertellen, het is maar echt maar een handjevol, gelukkig. Omdat we heel veel ook versie 1 gebruiken. En daar zat net die in.
Security through obsolescence noemen ze dat, hè?
Zie je, zo krijg je maar. Oude software is ook oké. Dus we krijgen het vrij snel gepatcht. Waar ik meer medelijden mee heb, is vooral met de mensen in het ziekenhuis. Want die zitten nog met veel meer meuk. En die zitten met, holy shit, zit er al iemand in ons netwerk? En zit die nu al? En dus die moeten al gaan checken van, draait er al ergens een stukje malware?
En notoor onder bemensd natuurlijk.
Uiteraard. Ja.
Qua ICT,
nul budget, ja. ICT, altijd onder bemand. Altijd gefrustreerd ook. Het zijn altijd hele gefrustreerde mensen.
Ja, ik snap dat heel goed als je in de medische sector weet.
Ik gun ze dat op dit moment. Gewoon hand op mijn hart, niks aan de hand. Ik vergeef het je.
Ja,
ja joh, stress.
Ik dacht even dat je zei dat je gunt dat ze gefrustreerd zijn.
Nee, ja, dat dacht ik ook.
Dat komt een beetje slechte ervaringen.
Nee, wat is dat voor kerstgedacht, Randal?
Dat ze dat humeur.
Nou, allemaal stonden te klappen voor de zorg, stonden Randal met twee vingers.
En jullie ICT is vooral...
Dat je eventjes gefrustreerd uit mag halen naar een leverancier.
Ja, net, oh, maar dat is ook helemaal niet erg. Nee, ik, met en dat is ook, dat doen ze ook eigenlijk niet. Ze zeggen gewoon, ik wil duidelijkheid. Wat moet ik doen? Wanneer gaan jullie patchen? Dat soort dingen. Nou goed, en dan gelukkig kom ik met het antwoord terug. Ach joh, het valt gelukkig heel erg mee. Dat en dat, daar moeten we zijn. En dat gaan we nu patchen en klaar. Maar ik ben maar een heel klein onderdeeltje van een hele lange lijst waar die man doorheen gaat. En ja, die hebben nog een erger week dan ik. En nogmaals, mijn week is niet zozeer stressvol geweest. Het is gewoon een heleboel werk. Het is, oh, ik moet met die, oh, mijn hele mailbox hangt vol. En meerdere mensen vanuit verschillende kanten. Hè, dan, en niet allemaal gebruiken hetzelfde kanaal. En nou goed, fijn, dat is allemaal niet zo heel erg. Het valt eigenlijk wel mee in zoverre. Maar het is gewoon een heleboel werk. En dat is niet zo handig, zo net voor de kerst. Dat je even probeert al je werk af te krijgen.
Ja. Ik vond het ook wel komisch. Thijs zei het net al terecht dat er allemaal van die scanners rondgaan. En wat je ook zag is dat er op een gegeven moment lijsten gepubliceerd werden met per IP-blok en dus bedrijf dat daarbij hoort hoeveel van die computers er dan aantoonbaar lek zijn die je vanuit de buitenwereld ziet. En iemand stuurde mij zo'n berichtje zo van, oh, je moet echt even opletten, jullie staan echt vers hoog in die lijst. Ik zei, ja, al die IP's zijn, daar draait wel iets dat lek is, maar wij zijn een internetprovider. We hebben nogal wat IP's. En ja, dat, al die getallen, dat zijn allemaal klanten. Weet je wel? Dus ja, dit is wel
zo. Dus wat je eigenlijk wil zeggen is tweak echt zo lek als een mandje is.
Dat is één klant
hieruit halen.
Als je zou gaan scannen, je waarschijnlijk. Maar ik denk dat dat bij elke provider wel een klein beetje zo is gebeurd.
Ja, het is wel een beetje lullig als je de uitdeler bent van de IP-adressen. Dan ja.
Ja, inderdaad. Dus
zelfs als die landen die denken dat Facebook gelijk staat aan het internet. Dat er zijn mensen die denken dat klanten gelijk staan aan hun provider. Ja.
Maar Facebook staat ook gelijk aan het internet.
Ja, inmiddels wel.
Ik heb op Facebook gestaan.
Thijs, nu jij
Meta. Sorry.
Een week hebt gehad waarin je dit nou blijkbaar voor de 80ste keer mag leggen. Zijn er nog, ja, weet ik niet, gekke opvallende dingen gebeurd? Want ik heb het gevoel, elk jaar heeft wel zo zijn lek. En elke periode heeft wel weer zijn ophef. Ja,
ik weet niet. Toen het begon dacht ik wel echt van, oh, dit wordt echt zo'n ding waar je gewoon nog een jaar over kan schrijven. Maar ik vind het dus tot nu toe heel erg meevallen. En ik heb het idee dat het een beetje is zoals heel veel nieuws in het algemeen is. Dat het eventjes heel heftig wordt en een week later gewoon een beetje is bedaard. En ik heb dat hier ook een beetje bij. Dat is heel erg. Maar ik heb niet het idee dat er echt hele schokkende ontwikkelingen nog zijn geweest. Ja, het feit dat er was een patch uit. En die bleek even later. Dus iedereen zei, oh, thank God, we gaan die patch doen. En toen was die patch uit. Die bleek niet veilig te zijn. En toen hebben ze een nieuwe patch uitgebracht. En daar bleek ook weer iets mee mis te zijn. En nu zitten ze inmiddels ongeveer op de derde reparatie ervan. En ja, dus iedereen kijkt daar natuurlijk met argus ogen aan naar die patch. Of die op dit moment goed is. Maar buiten dat, nee. Ik vond het dus wel meevallen.
Je klinkt ook een beetje teleurgesteld eigenlijk.
Ik denk dat journalist, het journalistiek eigen
is. Ja, je had zoiets van, nieuws.
Ja, serieus. Oh, nee. Nou ja, dat is heel pervers. Ja,
journalist, maar ben je alleen tevreden als de wereld in de fik staat.
Daarom,
weet
ja.
Allemaal.
Ja, daarom. Dat snap ik ook.
Hoe erger, hoe beter.
Ja. Ja, ik zit voor de geinige even op Tweakers te kijken. Ik weet niet of jij al die artikelen schrijft, maar eens even kijken.
Nee,
1, 2,
nee, de meeste schrijf ik hoor. Voor de
5, 6, 7, 8 artikelen maar over Log4j.
Ja, ik vind het best wel meevallen.
Valt een nat vet tegen.
Ja.
Ik dacht ook dat je meer had gedaan in
Thijs.
Heb je een rustige week gehad?
Ik heb donderdag mijn beoordelingsgesprek. Dus,
heb jij in die periode maar 8 artikelen
gehad? En 2 podcasts.
Ik zeg luister, was naar een podcast aan het luisteren. Daar zeiden ze dat.
Dat je helemaal niet zoveel gedaan hebt.
Helemaal druk gedaan op die week. Nee, maar dat is wel echt zo. Ik had het idee dat het wel gewoon verder zou gaan. Met Citrix was dat wel zo. Dat weet ik nog wel. Dat er echt wel iedere dag iets te schrijven was zo'n beetje.
Ja, maar
dat er iedere dag wel iets gebeurde. En,
maar shit komt pas in het nieuws wanneer het echte leven raakt. Hè? Ik bedoel, een ransomware aanval is pas spannend wanneer er, weet ik veel, een universiteit plat ligt. Of dat in Amerika mensen op de pomp elkaar op de vuist gaan. Omdat Colonial Lines het schroefje
Nee, maar goed, dit is technieuws en dit raakt de echte wereld, omdat de techneuten met z'n allen nu aan het patchen zijn geslagen.
Ja, maar dat is nu dus gebeurd. Er zijn een paar hele fanatieke patchdagen geweest. Overigens, wat ook strontvervelend was dat dit op vrijdagmiddag gebeurde. En ik las erover terwijl ik in de auto zat naar een weekendje weg in Zuid-Limburg.
Oh, kut.
En ik dacht, ja, dan baal je wel eventjes, ja. Dus ik had eigenlijk pas dinsdag dat ik er pas aan toe kwam om hier echt in een achtergrond over te schrijven.
Mm-hmm.
En toen was al eigenlijk
gedaan.
Het grootste gedeelte van de patches denk de meeste bedrijven toen al een heel eind waren met
patches.
Ook omdat het niet zo heel moeilijk is. Hè? Want misschien heb jij daar wat kijk op van. Ik, ik hoor dus heel vaak dat er zijn zoveel bedrijven die zeggen, dat als er een Citrix lek is bijvoorbeeld, dan zeggen ze patchen. Mm. Ga maar patchen. En dan is het opgelost. Maar dat is in de praktijk super moeilijk. Dat gebeurt niet. Bedrijven doen dat niet om allerlei redenen. Maar, want je hebt geen budget of zo. Maar ik kom er nooit helemaal achter waarom ze nou niet meteen een patch uit doorvoeren als die er is.
Ja, dat kan altijd. Kijk, het probleem is, het begint eerst met achterhalen, zit het er überhaupt wel in? En zit het er wel echt in? En is het wel echt precies die versie? Hè? Dus je bent al 3 stappen bij je verder voordat je dat überhaupt al achterhaald hebt. Ja, en dan vervolgens, in sommige gevallen, bij ons is het er gelukkig niet zo, maar ik zou me zo kunnen voorstellen dat als het bijvoorbeeld een heel oud stukje software is, dan wil je er misschien ook niet met je fik aan zitten. Want de programmeur is misschien al lang weg.
Omdat je dan niet weet wat er gebeurt.
Omdat je niet weet als je ergens een of ander component. Je weet uiteindelijk niet wat de dependency op dat stukje van Log4j misschien wel is. Misschien is er wel een hele specifieke reden waarom hij die library gebruikt heeft. Weet ik veel. En kan me niet voorstellen eigenlijk. Maar dat zou ik me kunnen voorstellen. Bij ons zijn alle dingen vrij snel gepatcht. Het is meer het uitzoekwerk. En het uiteindelijk bij klanten krijgen. Want uiteindelijk moet je mensen inplannen om uiteindelijk het dan uit te voeren. Dat daar gaat tijd in zitten. Ja, en dan moet je met klanten erover. Ja, je systeem moet even down, weet je wel. Ja, als het een departementaal systeem is wat zorgt voor, opslag van röntgenbeelden. Ja, dat gooi je niet even plat als een bedrijfskritisch systeem.
Ja.
Dus radiologen zeggen, nou ja, hallo, ik heb hier, ik moet mensenlevens redden. Corona, ik heb geen tijd hiervoor. Ja, dan en dus daar dat vertraagt ook. Dat moet allemaal ingepland worden. Dus dat, maar goed, dat soort systemen, daar blijf ik altijd ook een beetje bij van ja. In hoeverre zijn die ook eigenlijk daadwerkelijk kwetsbaar? Omdat ook vaak ook niet van die Apache-componenten gebruiken. Dus weet je, dan denk je ook wel van, nou, weet je wat, over een paar dagen probeert het op het juiste moment probeert wel even in te plannen. Ja, daar zit vaak een beetje het pas in het maatwerk zit
ik daarin. Ik heb daar wel eens discussies over met een bepaalde collega die gelukkig wel over IT-systemen gaat en ik niet. Dus hij wint. Maar waarom is niet alles permanent gewoon up-to-date? Nou, aan de ene kant is het gewoon niet altijd leuk werk. Aan de andere kant, het zal je verbazen hoe vaak shit gewoon ook wel stuk gaat. Als je gewoon klakloos alles next update, absoluut. Dan gaat er regelmatig wat stuk.
Tuurlijk.
En als je dan van tevoren weet wat, dan ben je al heel end verder. Maar goed, daar heb je ook even tijd voor nodig om je dat eigen te maken. Ja. En wat heel veel mensen wel vergeten, zeker ik ben echt te roekeloos op dat punt. Zowel software als hardware, als een laptop die je nu voor je hebt, is wel gewoon een stuk gereedschap. Dus je mag best wel wat belang hechten aan het feit dat hij het gewoon doet. En als ik weet dat ik vandaag een update doe, dan kan ik wel aannemen dat hij morgen gewoon nog werkt. Dus ja, security maar is wel een belangrijk ding. Maar altijd alle updates permanent maar doen als doel op zich is te kort door de bocht.
Nou, en sterker nog, Microsoft patching bijvoorbeeld, om dan naar een voorbeeld te geven. Wij moeten dat altijd eerst valideren op onze software. Wij weten niet of dat iets gaat breken. Gelukkig doet het. Eigenlijk, in 10 jaar tijd ken ik maar 1 geval. Maar er is Patch Tuesday. En dan gaat er wel een x-aantal tijd gaat er overheen. Voordat wij tegen ziekenhuizen zeggen, ja, je mag die patch mag je uitvoeren.
Hoe doe je dat? Dat valideren? Hoe gaat dat proces?
Dat wordt binnen de fabriek wordt dat gedaan. Dus de softwarefabriek test die patches. Dus het komt vrij. Zij gaan het gelijk testen. En een paar dagen later komt er een lijst vrij. En er staat van, ja, die patch is getest met software X, Y, Z en dat het nog steeds werkt. Want dat kan soms de software breken. En dat wil je dus niet hebben. Dat die patch wordt uitgerold bij de klant. Dat in één keer een stukje medische software niet meer werkt. Want sommige daarvan, zoals ik al eerder zei, zijn nou eenmaal patiëntkritische systemen.
Ja, maar je patcht dat altijd in een testomgeving. Maar dat klinkt alsof het, als je dat eenmaal op hebt gezet, dat niet zo lang zou moeten duren.
Nee, hoeft ook niet zo lang te duren. Wat ik al zei, het is patch use. En ik geloof dat ze het binnen een dag of twee of zo hebben ze het al getest. Maar soms moeten ze meerdere applicaties moeten ze testen. Dat is ook niet gelijk een ramp, hè, want dat zijn ook niet de superkritische patches. Echt superkritische patches, die worden op dezelfde dag worden nog gepatcht. Maar ja, dan nogmaals, dan gaat het meer om. Dan zeggen we, ja, ik kan gepatcht worden. Maar ja, ook in het ziekenhuis of in een bedrijf waar IT-systemen draaien, moet soms een heel systeem moet plat. Dat ligt er ook maar net aan. Hoe is zo'n patch geschreven? Waarom worden dingen niet gepatcht? Vaak omdat ze ook gewoon waardeloos geschreven zijn. Als je op Windows een patch uitvoert, dan moet het hele systeem moet plat. Ja, hallo, ik ben aan het werk. Dat gaat niet.
Oh, dan weet Windows wel een manier, hoor. Gewoon doen.
Ja, dan zet hij. En nou gaat het gebeuren.
Juist.
Ja, ja. Maar dus dan loopt het heel erg achter. Dingen kunnen kapot gaan. En maar op mijn iPhone, dan merk ik nog wel eens, oh, nou, een nieuwe iOS-installatie doen, moet je nog een beetje mee uitkijken. Niet al te snel mee zijn, want voordat je het weet, breken je apps.
Nee, daarvoor moet je gewoon de beta's draaien op je daily driver.
Dat is zeker
echt een supergoed idee.
Gewoon, dat is gewoon belangrijk.
Nee, maar dat verklaart dus ook waarom... Dus het hangt af van... Het is niet al. Je zou denken, oh, we lopen altijd mee met de patches. Maar de manier waarop patches worden uitgevoerd... Ik merk gewoon dat per softwarepakket dat zo erg verschilt. Idealiter zou je eigenlijk willen patchen... zonder dat de eindgebruiker er last van heeft. En ik zou me zo kunnen voorstellen dat voor een webserver bijvoorbeeld... die dan ook makkelijk bereikbaar is en centraal gedeployed kan worden... dat misschien wel veel makkelijker is om dat te doen. Maar als het individuele on-premise systemen zijn... waar je gewoon in moet loggen en lokaal iets moet draaien... of een bestand moet updaten, dat soort zaken... ja, daar gaat tijd overheen. Dat is mensenwerk.
Dit gesprek wordt vrij snel software-filosofisch bijna.
Ja.
En er is nog een ander onderwerp... waar ik als host toch graag even aan toe zou willen komen. Of moet ik eigenlijk zeggen dat Jurian dat graag zou willen?
Gaan we nu naar het scoopje?
Het scoopje.
Ik wilde ter afsluiting nog alleen even refereren aan het beeld dat we allemaal 100 keer op social media hebben gezien van die tekening van het internet met
XKCD.
Ene kleine blokje. Zo van some dude in Nebraska, bla bla bla. Dat is letterlijk wat dit is.
Ja.
Het waren er twee, dacht ik.
Net, ja, het waren nu één. Dus één
dude. Oh, is er eentje dood.
Die is van de stress omgevallen.
De andere heeft hem opgegeten. Nee.
Ja, maar dat is inderdaad in dit geval wel het geval geweest. Het is
een heel on-the-money tekeningetje inderdaad. Gewoon. Het zit overal in. Iedereen gebruikt het.
Maar zo zie je dus ook gewoon dat open source software super gevaarlijk. Gewoon van die amateurs die eraan lopen te kloten. En iedereen leent maar elkaar software zonder het fatsoenlijk te testen. Ik zeg geld ervoor vragen.
Ja, goed verhaal. Ook dat is misschien heel software-filosofisch. Ik weet niet of je daar straks nog bij die. Er komen nog wel wat vragen over, volgens mij. Maar dat is wel een discussie over hoe lang dat deze software allemaal open source was. En al die open source-fans die roepen altijd heel hard van ja, maar als het open source is, is het veilig, want iedereen kijkt ernaar. Ik denk dat dit wel een beetje een koude douche is geweest voor de hele open source-community. Ja. Dat dus niet altijd het geval is. Ik denk dat heel veel mensen.
De indruk dat de wereld een klein tandje minder naïef is dan dat, hoor. Maar
ja, inderdaad. Het is ook wel van die. Dat wisten we inderdaad ook wel.
Ik bedoel, de mate
wel een duidelijke voorbeeld.
De grote softwarehuizen open source nu ook wel omarmen, is natuurlijk wel even 10 jaar meer up-to-date dan hoe het altijd is geweest. Hè?
Dat is wel waar.
Maar het eigenlijk even aan Evelyn moeten vragen vorige week. Van je kan wel voorvechter zijn van alles open source. Maar kijk wat er nu gebeurt.
Ja, Evelyn. Nu jij weer. Ja.
Checkmate.
Had het vast gezelliger gemaakt.
Volgende Big Brother Awards naar Log4j. Jurian.
Ja, nee. Vorige keer dat Thijs natuurlijk aanschoof, hebben we het uitgebreid over ruimtevaart gehad. En nou is met een heel dure telescoop rondturen in de ruimte niet per se hetzelfde als ruimtevaart. Het is weer gelieerd. Mm-hmm. Maar ik leid het zelf maar in trouwens, want er gaat iets gebeuren deze week.
En wanneer komt deze podcast altijd uit?
Hij komt donderdagochtend.
Donderdag, oké. Okay. Vrijdag?
Woensdagmiddag.
Echt?
Ja, elke woensdagmiddag om 4 uur.
Ik luister altijd donderdag pas terug.
Ja, dat mag je doen, maar is woensdagmiddag om 4 uur elke week.
Misschien was ik in de war met de Tweakers podcast die donderdag.
En om 12 uur voor de...
Zodra ik hem af heb voor de rest van de mensen. Maar er is een soort het sturen naar dit onderwerp toe.
Ja, wat ik wilde zeggen is dat vrijdagmiddag, uit mijn hoofd om 1 of 2 smiddags, daar gaat eindelijk na jaren en jaren en jaren de James Webb Space Telescope omhoog.
Correctie, dit is de meest recent geroepen datum waarop die beloofd wordt.
Het lijkt nu toch wel echt te gaan gebeuren. Maar inderdaad, in deze wereld is heel weinig meer uit te sluiten. Ja, de James Webb Space Telescope, de opvolger van de Hubble eigenlijk. Hij gaat omhoog, terwijl die oorspronkelijke 2007 had hij omhoog moeten gaan.
Waar schieten we dat in?
Vanaf waar?
Ja?
Vanaf Frans Guyana in Zuid-Amerika.
En waar schieten we hem heen?
De ruimte in.
Oeh.
Daar is wel even een verschil.
No shit.
Vind ik wel een beetje makkelijk dit, hoor. De ruimte. Ah, joh, ja. Kijk maar waar je uitkomt.
Stel omhoog.
Is groot daar, hoor. Ja, we kijken wel
dat ze een bepaalde hoogte proberen te bereiken.
Ja, er is een heel groot verschil in waar die komt met de Hubble. De Hubble die hangt op een kleine 500 kilometer van de aarde. Dat is binnen handbereik zo'n beetje. Dat was wel de reden dat we hem konden repareren. Ik zeg trouwens we, maar ik heb daar niet aan meegewerkt, moet ik eerlijk erbij zeggen.
Dat is een optische...
Jij eerder dan wij.
Ik heb een van de astronauten ontmoet die eraan heeft gewerkt. Ja, Mark Lee.
Dat is wel fijn.
Kennedy Space Center Meet and Greet. Ja,
die heeft de Hubble gerepareerd.
Die was een van de Hubble astronauten die de Hubble heeft gerepareerd. Ja, dat is fucking vet. Maar
deze gaat hoger.
Deze gaat veel hoger. Die gaat naar Lagrange punt 2. En dat is een punt dat wat precies de balans in zwaartekracht heeft tussen de zon en de aarde. Ik weet niet precies hoeveel 1000 kilometer dat is. Maar nou ja, je hebt het over duizenden.
Pittig hoog.
Ja, en daar daar is hij ook wel eventjes. Hij is een tijdje onderweg. Een paar maandjes volgens mij. En ja, het
die
wordt
repareren
gewoon,
we niet zo makkelijk.
Nee, sterker nog, als het misgaat, dan zijn we hem kwijt. En dan, gaan er een hele hoop mensen heel hard huilen, denk ik. Mm. Ding is een beetje, oké, voor degene die dat nog gemist hebben, het kan bijna niet, maar die James Webb Space Telescope werd al in 1994, 95 of zo werd dat voorgesteld. Van, hey, we gaan een opvolger maken van die Hubble. Die wordt groter, harder, better, faster, stronger. En
Daft Punk heeft meegewerkt, begrijp ik.
Ja, precies. Dat is ook de officiële soundtrack. Die wordt gespeeld.
Die wordt gewoon gedraaid op het moment dat hij net vorige keer met Spaceman of wat ook was.
En aanvankelijk was het idee van die gaat een half miljard kosten. En we sturen hem in 2007 omhoog. Hij is inmiddels op kosten van 10 miljard. En het is bijna 2022 inmiddels. En nu gaat hij toch echt. Hij
We zitten nu in Amsterdam. We hebben hier een metro project gehad. We weten precies hoe dit werkt. Dit soort dingen.
Dat is wel waar. Ik denk dat James Webb inderdaad vergelijkbaar is met de Noord-Zuidlijn.
Dat, ja. Absoluut. Nee, eens. Ik vind de Noord-Zuidlijn wel iets meer impressive, maar ga verder met het verhaal.
Maar ja, even een vraag dan, want wanneer werd Hubble in de ruimte geschoten? Of overvraag?
Weet ik niet precies. Ja, weet ik niet precies. Dat is een goede vraag.
Nou, omdat,
in de jaren 80?
Ja, dat ik zou het niet weten, maar wat ik me kan herinneren van Hubble is dat
24 april 1990.
1990, oké.
En in 1994 wilden ze die James Webb al.
Toen werden daar de eerste plannen al voor gemaakt. Maar zo gaat het vaak natuurlijk.
Zoals ik had begrepen, viel Hubble een beetje tegen. Omdat hij al vrij snel kapot was.
Ja, een beetje wel. Ja, nou ja, hij was ontzettend complex. En inderdaad, op een gegeven moment ging hij kapot. Moesten ze hem repareren. Dat was niet zo makkelijk als dat we zouden denken.
Oh, maar ik zou me denken, misschien was dat wel de reden waarom ze dat ding dan wilden maken. Om eigenlijk
Hubble
al te vervangen.
Echte verschil. Het is ook, we noemen het de opvolger van, omdat hij ongeveer hetzelfde gaat doen. Hij gaat heel ver de ruimte inkijken. Maar het echte verschil zit erin dat de Hubble die maakt gewoon foto's. Die vangt gewoon heel veel licht op. Mm-hmm. Maar de James Webb Space Telescope die gaat vooral infraroodbeelden opvangen. En daarmee kun je dus een veel wijder spectrum aan licht binnenkrijgen. En kun je dus ook verder het heelal inkijken van ouder licht. En dat geeft weer hele andere perspectieven over het ontstaan van het heelal en zo. Ja, super vet. Als je denkt dat die Hubble al vette foto's maakt, nou, wacht maar over een paar jaar tot James Webb ze heeft.
Dus wat jij zal zeggen is dat daarna zo onomstotelijk bewijs van de oerknal is, dat zelfs de zwaar gelovigen dat die er ook aan gaan, dat er eigenlijk wereldvrede komt.
Ik denk dat het absolute einddoel is van NASA. Ja,
dat denk
absoluut.
Ik. Ja. Nee, ik wou het toch even groot maken.
Maar het wordt een hele spannende lancering. Sowieso, omdat lanceringen vind ik altijd spannend.
Ja.
Maar deze natuurlijk extra meer. Hoe meer centjes daar op zo'n raket zitten, hoe spectaculairder.
Ja, een gemiddeld testvluchtje van Elon Musk. Als die dat misgaat, denk je, maar opnieuw. Maar als er inderdaad voor 10 miljard op dat die raket staat.
Precies. Dat, overigens, dat is wel een beetje het ding van waarom steeds meer bedrijven naar hele kleine satellieten toe aan het gaan zijn. Omdat die niet alleen omdat die goedkoper zijn om te maken, maar ook als jij 20 jaar bezig bent met iets te maken wat zoveel miljoen kost en je zet dat op een raket en dan is het fingers crossed, dan is het risico veel groter.
Maar ik ga ervan uit dat het niet weer 10 miljard kost om eventueel een vervanger te maken. Mocht hij wel.
Ik vermoed dat er niet zomaar een vervanger gaat worden gemaakt. Nee, het ding is ook een beetje, hij gaat op een Ariane 5 raket omhoog. En die zijn wel heel betrouwbaar. Alleen die zijn ook vrij klein. Omdat dit het plan was heel lang geleden, werden die plannen al gemaakt. En die telescoop die is dus ook heel erg opgevouwen. Dus die zit nu in die raket. Helemaal opgevouwen in een ja, met die spiegel en alles. Want die spiegel die is straks, hij krijgt een spiegel van 6,5 meter breed. Of in diameter.
Mm-hmm.
En die moet uit gaan vouwen. Dus die spiegel die wordt uitgevouwen. En dan komt een zonnescherm bij van 20 meter of zo. Dat wordt nog uitgevouwen. En dat gaat zo complex worden. En dat gaat over de komende weken of maanden zelfs gebeuren. En er zitten zoveel complexe stappen in. En het moet allemaal op afstand. En nogmaals, als het misgaat, dan is het mis. En dan kunnen we er niet bij.
Nee.
Dus het wordt heel erg de vraag van of dit allemaal succesvol gaat.
Ja, wat heb ik met die Hubble? Die had toen een afwijking van 10 nanometer of zo in de spiegel.
Weinig, ja.
En dat is al te veel.
Ja.
Dus ja, als je inderdaad een 6,5 meter spiegel hebt die dus goed uit moet klappen. En dat mag. Ja,
er mag geen marge.
Misschien dat de speling nu dan iets groter is dan 10 nanometer. Want die vorige was ook veel kleiner natuurlijk. Maar
ja, er is weinig marge voor fouten.
Nee, dat is echt van. Mijn boer of zo zegt, kan bijna niet goed gaan. Maar waarschijnlijk gaat het goed. Gaat het goed en dat maakt het mooi.
Ik moet wel gelijk denken aan die podcast De Man en de Maan. Ik weet niet of je die kent.
Oh ja.
Die is echt heel mooi.
Ja, hè? Van
dat was van volgens mij van Delft. Universiteit van Delft.
Ja.
Die samen met de Chinezen hebben gewerkt. Om een ja, ook een. Iets, het was niet een telescoop.
Een sensor op de achterkant van de maan te zetten.
Een antenne eigenlijk op de maan, op de achterkant van de maan te plaatsen. En dat is een hels karwei geweest om dat voor elkaar te krijgen. Meestal ook vanwege de bureaucratie van de Chinezen. Die podcast moet je eigenlijk luisteren. Is fantastisch goed gemaakt. En inderdaad, aan het einde, dan, ja, spoiler alert, de antenne schoof niet helemaal uit. En ja, ze hebben er wel iets wat mee kunnen doen, maar eigenlijk niet hetgene wat ze ermee hadden willen bereiken.
Nee, klopt. Dankjewel, nu hoef ik die hele serie niet meer te luisteren.
Ja, blijft mooi. Blijft prachtig.
Hoe heet de podcast?
De Man en de Maan.
En de Maan.
Heeft iets te maken met Mark Kleinwold.
Mark Kleinwold, dat is het, ja. En hij was van Delft, volgens mij. Of was van Eindhoven, dat weet ik dan niet meer.
Volgens mij Delft, want daar zit...
Ja, daar zit de ruimtevaart.
Daar zit van alles.
Nou, dat is nog steeds de moeite waard om te luisteren, hoor. Is prachtig.
Ja, die was leuk, ja. Ja. Maar ja, het wordt dus spectaculair. Dus vrijdag dan gaat het gebeuren. Ik ben heel hyped. Ik ben lang niet meer zo hyped geweest voor een lancering. Mag dat even toegeven?
Ja, en je had het net over de kwaliteit van de foto's. Hè, nu dan infrarood. Maar kunnen we dan ook zeg maar dingen gaan zien die we nog niet hebben gezien? Kan hij ook verder of kan hij ook dingen in beeld brengen die wat Hubble gewoon niet kon? Of hoe...
Ja, je kan sowieso verder kijken. Maar je kan die beelden ook scherper maken. Want we hebben wel foto's, maar dat is een beetje ook... gebaseerd op vooral op data dat we omzetten naar beeld. En dat ziet er dan allemaal niet uit. En dit moet het allemaal wel beter maken, ja. Hij kan ook volgens mij kan hij ook in het zonnestelsel zelf gaat hij ook kijken naar planeten. Dus ik ben ook heel benieuwd wat hij daarvan gaat maken. Maar dat is niet zijn primaire missie. Zijn primaire is echt kijken naar het oude licht. Van 14 miljard jaar oud of zo.
Ik realiseer me altijd bij dit soort dingen dat er echt immense teams van mensen en samenwerkingen moet zijn die hier heel erg lang over na hebben gedacht. Dat blijkt ook wel. Ze zijn meer dan 10 jaar met zo'n ding bezig. En ja, dat die al die tijd al zitten fantaseren van wat zou er gaan gebeuren en zo. Dat moet toch al wel iets van een idee zijn. Er zitten echt 100 mensen volgens mij die wij niet kennen nu te wachten om eigenlijk het liefst als eerste een bepaalde foto te willen maken. Om een meting te willen doen.
Ja, waarschijnlijk wel, ja. Ik weet ook, ja, ze gaan hem. Je mag er als wetenschapper mag je erop intekenen. En er zijn er al best veel die dat hebben. Ik weet niet wie er als eerste mee aan de slag mag of zo. Of wie dat als eerste wat er als eerste mee gaat gebeuren.
Wat ik wel zou doen, als ik de eerste was die een foto mocht maken met de James Webb telescoop, dan zou ik daar gelijk een NFT van maken.
Sowieso. Ja.
Rich bitch.
Ja, dat brengt een beetje dat to the moon. Idee wel een stuk dichter bij huis, ja.
Vind ik mooi.
Ja.
Thijs, wat denk jij dat leuker is? We kunnen namelijk door naar de vraag van luisteraars. En we hebben er zoveel dat we daar nog wel even de lol mee op kunnen. Of zou jij een paar van jouw cybersecurity voorspellingen voor 2022 durven verdedigen?
Ik heb het idee dat jij die heel serieus neemt die ik had opgeschreven. Maar ze zijn echt pure shitpost.
Wat voor Twitter, waar heb jij dit opgeschreven dan? Wat is dit voor iets?
Ik heb getwitterd dat het dit jaar weer eens heel erg gaat worden. Maar ik ben het een beetje zat hoeveel mails ik krijg met cybersecurity voorspellingen voor volgend jaar. En die allemaal neerkomen op ofwel dingen die super obvious zijn. Namelijk dat ransomware veel erger gaat worden. Ofwel, het is heel ver gezocht. En dan is het van ja, maar telefoonhacking gaat weer heel groot worden. En je hebt nu dus echt mobiele antivirus nodig. Wat ze gewoon verzonnen hebben. Het zit daar ergens tussenin. Maar ik word er helemaal gek van. Ik heb deze week al 20 mails daarover gekregen. Persberichten, weet ik veel wat.
Heb jij uit je mail gevist dan? Of zijn het je eigen voorspellingen?
Nee, ik heb dat gewoon... Ik heb daar een beetje een...
Twitterdraadje van gemaakt.
Ja, maar satirisch vooral. Want het is... Ik word heel moe van dit.
Nee, dat droopt er wel af.
Have I been publiceert lijst met alle bestaande wachtwoorden. Nee, ik snap
weet
het.
Weet ik zeker, ja.
Kijk, deze. Dit is zo'n eentje die echt voor een klerenzorg gaat zorgen. Dat Nord Stream zetten de Russen, hacken ze GRU, ransomware op slimme thermostaten en zorgen voor een koude winter.
Ja.
Kijk, dan breekt de pleuris uit. Want ja, dan maar voelen mensen
ook,
pas.
Ook dit, hè. Dit is ook weer zoiets van, het was een paar jaar geleden.
Koud is echt kut.
Maar een paar jaar geleden was dit echt een ding. Daar kreeg je persberichten binnen van securitybedrijven. En er was namelijk een of andere onderzoeker en die had dan gewoon ergens op zijn zolderkamer had hij een slimme thermostaat en had hij ransomware op weten te krijgen.
Mm.
En dat is dan super interessant, want dan zie je een Nest thermostaat met een WannaCry logo erop. En dat is haha grappig.
Ja.
En dan wordt daar gelijk zo'n heel ding van gemaakt van de voorspelling voor volgend jaar is dat IoT-apparaten geransomwared worden. En dat is helemaal niet echt ergens op gebaseerd vaak. En een beetje, ja, het wordt een beetje uit de lucht gegrepen. Uit één onderzoekje dat er is geweest, één blogpost.
Ja, maar op een IoT-apparaat valt er misschien ook niet zoveel te ransomware.
Nou ja, het idee was dan een beetje dat ze zeiden van je thermostaat is inderdaad geransomwared. Dus je kunt je verwarming niet meer aanzetten. Ja,
precies.
Tenzij je een bitcoin betaalt.
Een bitcoin maar, betalen voor een
precies, maar dit soort gare voorspellingen, dat zie je gewoon constant voorbij komen.
Kun je beter een gascentrale en een stadsverwarming platleggen, dan ben je een heel eind.
Ja, maar is moeilijker, denk ik. Weet ik veel. Maar dit is een
beetje... Je weet het niet. Misschien is dat wel een voorspelling.
Dat je het niet weet.
Dat sowieso. Dat een heel stadsdeel het graag super koud gaat krijgen volgend jaar.
Ja, het zou zomaar kunnen, ja.
Het is gewoon de
misschien dat Log4j daarvoor gaat zorgen, ja.
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 Volgende nucleaire winter.
Ik lees hier trouwens... Eerste terroristische aanslag in een game. Dat is denk ik al lang gebeurd.
Ja, vertel dat. Ik las dit en ik dacht,
het is al langer dat in diverse MMO's... bijvoorbeeld hele clans gewoon naar een van de openbare steden gaan... en daar alle wachters daar gewoon slopen... en alle mensen die daar zijn slopen. Ik weet niet of dat in WoW kan. Volgens mij ben je dan wel beschermd als je in je
eigen... Nee, er was één keer een evenement in World of Warcraft... wat niet snel genoeg gepatcht was. Daarin was het... Ik ben even de namen kwijt, maar ik was er wel bij. Er was een bepaalde baas...
Jij was erbij?
Die, ja.
Is dit een incriminating statement?
Nee.
I was there
years ago.
Het was ongeveer dit. Ik weet dat er mensen zijn die...
I smoked, but I
dat ik het verhaal echt butcher, maar de kern was wel dit. Er was een nieuwe update en dan was er een nieuwe dungeon. Nou goed, dat gebeurt zo vaak. Ook tussen major releases in.
Yeah.
En er was een baas. En het was op een of andere godverlaten manier mogelijk om die baas te kiten. Dus steeds verder te lokken. Het duurde heel lang. Maar dat je hem kiten naar een hoofdstad toe... Dus je moest zorgen dat hij niet despawnde. Dus moest mensen in de buurt blijven. Hij maakt je vrij snel dood. Dus je moet steeds nieuwe mensen sturen. Dus uiteindelijk hadden ze hem naar een hoofdstad gekaaid. Alleen, die baas die had een bepaalde buff, een vloek... die hij uit kon roepen over iemand. Maar die vloek die kopieerde. En dat is prima als je in een raid bent met 40 mensen. Dan kopieert die vloek en dan kun je hem debuffen enzovoort. Dan heb je een soort van controle. Maar op het moment dat hij in die stad staat, die buff... die ging zo snel door die stad op een gegeven moment. Een soort corona. dat zeg maar exponentieel groeide. En eigenlijk iedereen die in die stad kwam, spande gelijk weer dood was. Omdat ja, gewoon je liep hem gelijk op. Je was gelijk naar de kleren. En toen heeft Blizzard wel even... moeten ingrijpen, zo van, ja, dit...
Lijkt me echt mooi, als er dan zo'n gast naar richting die stad loopt, zou hij met pleurs uitbreken. Ik zeg, nee, je moet er niet naar binnen gaan. Dan zegt hij, jawel, ik heb mijn eigen onderzoek gedaan, ik ga eens naar binnen.
Ja, precies. Open je ogen, doe je eigen onderzoek.
Ga jij niet naar binnen? Schaap.
Maar goed, dat is dan wel, ja, voor sommige mensen is
maar
het gewoon...
is dat terroristisch? Wat is de definitie van een terroristische
nou,
aanslag?
Nou, ik weet niet, hoor.
Ja, je verziekt het voor mensen, maar een terroristische
Kijk,
aanslag...
Deze mensen kunnen
idee
gewoon
bij.
Respawnen, natuurlijk.
Ja, dat snap ik wel, maar daar gaat toch niemand dood aan?
Oké, nou Thijs...
Ja, dat weet ik niet. Daarom is de vraag, wat is een terroristische aanval?
Ik had daar niet echt een idee bij. Ik heb dit in de lunchpauze bij elkaar
getekend. Het is ook wel eens gebeurd dat er een groep online in een game samenkwam... om bijvoorbeeld iemand te herdenken of zo.
Hmm.
Ja. En dat iemand het dan leuk vindt om in die hele grote groep een granaat te gooien. Want ja, dan heb je in één keer 60 kills.
Ja.
Ja, dat is in principe een redelijk textbook. Terroristische aanslag.
Ik denk het ook wel, ja. Ja, nou, iets zo zegt.
Ja, ik weet niet.
Nou, ja, dat is een voorspelling die is al uitgekomen, inderdaad.
Dat is, ja, dat is
ik heb een vraag bij deze. De metaverse flopt gigantisch. Ja. Gaat de metaverse er volgend jaar al zijn?
Oh ja,
dat vind ik nou echt
en dan gaat het meteen mis, ja. Ja.
Het gaat ook helemaal af zijn gelijk.
Ja, je hebt toch al die mooie video's gezien van Zuckerberg die aan de tafel staat. Iets in ieder geval.
Ik vind vooral de bijzin vind ik mooi. De metaverse flopt gigantisch, behalve bij drugsdealers.
Ja,
ja, absoluut.
Dat vind ik dan wel...
Ja, de metaverse gaat Silk Road worden, een nieuwe. Absoluut.
Ja, nee, ik denk dat het wel mensen eigen is om iets moois wel kapot te maken. Ja. Dus dat kan dat wel. Maar de vraag is of metaverse wel zo mooi gaat zijn.
Nou ja, als je maar genoeg drugs gebruikt, gaat het prachtig.
Gaat echt super cool.
Ik ben in ieder geval heel blij dat alle voorspellingen over de blockchain...
Nee, Ruurt.
Dat die wel gestopt zijn. Hebben jullie dat niet? Dat was 2 jaar geleden was zo'n ding. Dat alles en iedereen ging over volgend jaar voor het jaar van de blockchain.
Ja.
Het is nu eindelijk voorbij. Hier heb ik nog geen
bericht. Leven de age of the blockchain.
Ik heb NFT's. Hier nog geen...
Ja, ik kwam deze week ook een krantenartikel tegen van uit Engeland. Uit het jaar 2000, waarin de hype internet werd begraven. Zo van, dat is wel weer geweest. Dat was iets. Dat is wel eenmaal een...
Klopt.
We hebben het wel weer gehad met het
overgenomen
internet.
Door Facebook.
En, ja, de metaverse. Dus ja, je mag voor mij nu degene zijn om blockchain te begraven, maar...
Ja, maar dan moet het toch. Het is toch nog niet doorgebroken? Het is toch nog geen gemeengoed voor elke burger?
Het is nog niet doorgebroken. Nou ja, staan fucking billboards langs de weg met hoe je bitcoins moet leren kopen.
Ja, er staan ook billboards langs de weg dat je...
Ik moet wel toegeven.
Er staan ook billboards langs de weg van Feyenoord.
Dat je sexy lingerie moet gaan kopen. Dat betekent nog niet dat sexy lingerie is doorgebroken.
Dat is redelijk doorgebroken.
Oh, niet bij mij thuis.
Dat is een andere discussie.
Waar jou...
Nee, maar dit jaar was wel het jaar dat gewoon een cryptocurrency door een land als wettig betaalmiddel werd ingevoerd.
Ja, dat klopt.
En hoe lang houdt het
vol? Blockchain is natuurlijk een boom met allerlei verschillende takken. Je kan 100 kanten op, maar er zijn wel dingen gebeurd afgelopen jaar waarvan ik zeg van, dit zijn wel stapjes in de ontwikkeling, zeg maar.
Ja, ik heb bij doorbreken toch echt zoiets van dan weet iedereen ervan.
Telpas als bijvoorbeeld Amerika het zou doen.
Ik heb het ook over die voorspellingen dat blockchain alle sectoren om ging gooien. Dat het vooral ook was. Hè? De zorgsector.
Ja, blockchain. Disrupt everything.
Ja, en dat je inderdaad je notaris en weet ik veel wat.
Als je Joost en Randal aan de tafel zet, die in hun hoofd disrupten ze alles.
Ik moet wel zeggen,
zou wel terecht zijn.
Bij de NFT's had ik wel de eerste gedachte dat ik dacht van, oké, dit is de eerste tastbare voorbeeld van blockchain waar ik überhaupt een voorstelling goed van kan maken en waar ik ook het nut nog van inzie. Ja. Nou, dus daar heb ik zoiets van, oké, dat inderdaad, we gaan steeds meer dingen digitaal maken.
Nou, het nut,
we gaan naar metaverses, dus objecten moeten nou eenmaal uniek gemaakt worden. Hey, waarom gebruiken we de blockchain niet?
Je kunt het goed toepassen. En er zijn ook al voorbeelden bekend van gewoon artiesten die mede door de coronacrisis gewoon lastig geld konden verdienen. Nou. En door de introductie van NFT's gewoon simpelweg geld hebben verdiend. Nou, dan vind ik het al heel snel cool. Want dat betekent dus dat het een uitweg is voor artiesten. Hoe zinloos ik het misschien persoonlijk ook vind om dat te doen. Maar als je het koppelt aan de metaverse. Volgens mij, je hebt het in de Tweakers podcast ook over gehad. Stel dan dat je straks een soort van, denk Second Life, maar dan cool.
Ja.
En dat je functioneel. Daadwerkelijk iets...
Hebben wij naar diezelfde Facebook livestream zitten kijken? Dat je ook cool maar, hebt?
Dit is niet nu, maar dat is misschien over 5 of 10 jaar. En dat dan, zeg maar, we zitten al decennia in een verschuiving van offline naar online. Je bent steeds meer schermen gaan gebruiken. Eerst werd het meer en meer televisie, meer en meer computer, toen werd meer en meer smartphone erbij. Dus je bent steeds meer online, steeds meer digitaal bezig. Dan is het helemaal niet raar om na te denken over systemen waarbij jij dus iets cools kunt hebben wat een ander niet heeft. Ik ben heel erg blij met mijn Nikes. Maar
ik ben ook
misschien
blij
met
jouw Nikes.
Ja, maar misschien wil ik dat in mijn spel ook wel. En vind ik het daar ook wel leuk dat mijn character daar iets heeft wat uitverkocht is, wat niet meer te krijgen is. Daar zijn NFT's natuurlijk heel bruikbaar voor. Alleen, daar zijn we nog niet. Ik zie nog geen toepassing, in ieder geval voor mij. En ik ben misschien ook niet de leeftijdsgroep, want ik weet ook dat jongere doelgroepen zijn hier vatbaarder voor. Dat is bekend. Dus ik denk wel dat je als online maatschappij, om het zo even te zeggen met een heel vies woord, gaat toegroeien naar iets waarin NFT's heel bruikbaar zijn. Ja, maar alleen, het wordt nu op heel veel plaatsen op een hele nare manier toegepast. Als play to earn in games en Ubisoft NFT's probeert te slijten in een game en een market cap haalt van $385, geloof ik. Heb je dat gezien?
Ja.
Wat was het? Ghost Recon game of zo? Wilden ze NFT's kopen? Ze zijn niet boven de $1000 aan de handel gekomen met die NFT's. Nice. Ja, nee, dat is echt schitterend.
Veel een beetje
dus, NFT's is nu gewoon één grote cesspool van onzin momenteel. Maar de potentie is er wel. En, maar het gaat een paar jaar duren, denk ik.
Ik zou me wel bedenken dat jij, omdat je natuurlijk veel in games zit, maar ook zelf ik als gamer, het hele concept van een item court. Wanneer slaat een spel bij heel veel mensen aan? Dus wanneer ze net dat ene unieke object willen vinden. Ja, ga dat eens echt maken. Dan denk ik dat je gewoon wel goud in handen hebt. Dat moet volgens mij... Moet dat
een NFT heb je dan kun je dat verkopen en ik heb goud.
En dat is dan goud, ja. Ja.
Of nee, maar er zitten echt wel hele toffe dingen aan. En ik had toevallig een discussie met wat andere journalisten ook. Een aantal heel uitgesproken. Die zeiden, nee, het is crap en het blijft crap. En het moet niks met gaming te maken hebben. Anderen halen weer wat andere dingen aan, hè. Ik weet de concrete voorbeelden even niet meer bij. Maar je kan heel veel kanten ermee op binnen gaming. En niet alleen maar om aan te tonen van, ik ben de eigenaar van dit jasje in deze game. Maar je kunt er veel meer mee. Maar dat gebeurt nu nog niet. Het is nu, ik krijg ook de persberichten binnen waar zij van, ja, ga nu deze game spelen en vergroot je online assets of zoiets. En ik denk van, ja, sorry, maar de dag dat ik een game ga opstarten om mijn online assets te vergroten, is de dag dat je me dood mag schieten. Want dan is kennelijk fun niet meer belangrijk. Dat is het ook nog. Er is ook nog niet. Maak een AAA game. Of hoeft niet. Mag ook een indie zijn. Maar maak een hele goede game. Echt waar de gameplay heel goed is. En koppel daar iets iets aan play to earn of wat dan ook van. Hè? Dan is het alweer een ander verhaal. Maar het zijn allemaal. Maar play to earn staat steeds bovenaan. En oh ja, we moeten dan ook nog iets verzinnen met game, want het is wel play. Nee, maak dan iets echt goed. En koppel daar dan play to earn aan. Dan denk ik, ja, dan kan jij misschien ergens komen. Maar ja, primair kijk ik naar hoe goed een game is. En dat heb ik in het play to earn segment nog niet of te weinig gezien. Ik moet zeggen, ik heb ook niet superveel gespeeld hoor. Maar ja, het begin daar is. Begin eens met goede dingen maken.
En na dit pleidooi heb ik ontzettend zin in de vragen van de luisteraars. Nu is het goed gebruik voor ons dat gasten ook vragen voor zichzelf en ons om tafel uit mogen zoeken. Dus ik nodig iedereen van harte uit om de laptop te openen en de vragen goed ter harte te nemen.
Ik zag wel het eentje van Arnoud.
Die ging wel heel
kip in mijn hand, vond ik een leuke.
En omdat ik in zo'n gulle bui ben, Thijs, mag jij de eerste vraag uitzoeken? Heb je er een op de korrel?
Ik vond die van Arnoud het leukst, omdat hij over de chip in mijn hand ging. En ja. Ik kan daar niet graag genoeg over vertellen.
Vertel eens over die chip in je hand.
Ik heb een chip in mijn hand. Je kunt hem zien. Ik weet niet hoeveel mensen er meekijken. Je kunt zo. Zie je? Dat zit hij.
Kan ook gewoon een puist zijn.
Ja, dat is waar. Ik heb een paar jaar geleden was ik op IFA, op de techbeurs in Berlijn. En toen had Kaspersky, die had een ding. Het ook was zoiets. Kaspersky die ging vertellen over, weet je wat heel groot gaat worden in de komende jaren? Biohacking. En trouwens, wij gaan dat supergoed beveiligen. En toen boden ze je aan dat je zo'n chip in je hand kon zetten. Waarmee je dan, dat is een NFC-chip. Dus ik heb die daar laten zetten ter plekke. En ik dacht, ik ga er toffe dingen mee doen. Hè. Ik ga ermee betalen en ik ga experimenteren wat ik er allemaal mee kan. En ik heb daar nu mijn visitekaartje op staan. En dat is een leuk partytrucje soms. En dat is het enige wat ik er ooit echt mee heb kunnen doen.
Ik heb ooit
mijn bitcoins erop kunnen zetten. En ik heb ooit mijn computer ermee kunnen ontgrendelen. Maar het ging allemaal heel traag en moeilijk. En nu doe ik er niks mee.
Mm. Maar wat is het voor een ding? Het NFT, maar dan...
NFC. NFT in mijn hand. NFT-chip. Dat is zo vet zijn.
NFT-chip in je hand.
Ik kan een NFT op de NFC zetten.
Want je hebt gewoon x kilobyte aan data of zo. Of staat er een gig op?
886 bytes heb ik erop. En dat is genoeg voor een CSV-bestandje. Om eraan te koppelen. Dus als je hem scant, dan kom ik meteen in je Google-contacten te staan.
Oh, nice.
En je kunt er een beetje tekst op zetten. Of je kunt er één actie aan koppelen. Bijvoorbeeld dat je hem koppelt aan je U-app. En dat je kunt zeggen van, als je hem scant, dan doe alle lampen aan of uit. Dat kun je ermee.
Maar wat was de vraag van Arnoud nou?
En de vraag van Arnoud was, even kijken, overweeg je een volgende chip in je hand? Nu kun je natuurlijk alleen je visitekaartje afgeven. Maar wellicht zou je met de volgende chip kunnen inchecken bij het OV. En dat vind ik dus een mooie, want een paar weken geleden kreeg ik dus een aanbod van een of ander bedrijf. En die zijn daar dus mee bezig. Die hebben dus een chip en die is groter. En die kunnen ze koppelen aan een bankrekening. En dan kun je er dus ook daadwerkelijk mee betalen. Ja. En er zit een tatoeëerder in Tilburg, waar ik vandaan kom. En die kan dat voor je doen. Dus ik zit erover te denken om dat misschien te gaan doen. Maar ik denk niet dat ik er thuis mee aan mag komen. Want mijn vriendin die vond deze vindt zo verschrikkelijk. Laat staan dat ik er nou ineens nog eentje laat zetten. Dus.
Ik weet niet. Het heeft wel een gekke aantrekkingskracht op mij. En dan daarna denk ik, ik ben al bang voor naalden. Ik vind het idee ook niet echt top. En tegelijkertijd, ik kan met mijn horloge ook prima betalen. Dus,
op zich. Absoluut geen meerwaarde boven. Het is absoluut niet beter of zo dan de ING-app, denk ik.
Je kunt er wel lekker in podcast over vertellen.
Ja, dat wel. Maar het stomme is, ik had een toen ik net bij Tweakers begon, toen had ik een idee om naar een bank toe te gaan. En dan te vragen aan de bank van, want je kunt niet zomaar je bankpas natuurlijk daar naartoe klonen. Dat is allemaal beveiligd. Dus toen dacht ik van, misschien als een bank mee wil werken, dat we daar een experimentje mee kunnen doen. Hè? Dan vraag ik aan ING van, kunnen jullie mijn ING-rekening eraan koppelen? En dan we dan een videootje kunnen maken met zo kunnen we dat doen. En Bunk, die wilde meewerken daar. Die zeiden van, dat vinden we een tof idee.
Doe dan. Alleen,
ja, nou, toen vroegen ze dus technische details. En toen zei ik, het ding is 886 bytes. En toen zeiden ze, dat is jammer, want die encryptie op die pas, die is een paar kilobyte. Dus je moet een grotere chip hebben, als je dat wil doen. Het was dus een jaar of twee geleden was ik op Defcon, die hackersbeurs in Las Vegas. En er zat daar ook een dude. En dan kon je voor $100 kon je een chip nemen met 5 kilobyte erop of zo. En toen dacht ik, dat wil ik nu. Dat is hetzelfde als dat je op een gegeven moment denkt van, die 16 gig op mijn telefoon, die is vol. Ik heb een 32 gig schijf nodig.
Heb ik regelmatig.
Iedereen hier aan tafel, denk ik wel. En dat dacht ik dus ook met die chip in mijn hand. Dus ik wil heel graag eentje die groter is en er toffere dingen mee doen. Alleen het probleem is, dan over een paar jaar, dan heb ik misschien weer hetzelfde probleem. En dan heb ik geen handen meer om een chip in te doen.
Kan die andere er niet uit?
Ja, dat kan, maar dan moet je in je hand gaan snijden. Ja. En daar heb ik helemaal weinig zin in.
Hmm.
Is toch gewoon met een lepeltje gewoon nog uitwippen.
Ja. Ja, uitknijpen.
Ja, hardcore, joh.
Uitknijpen, Ruud.
Ruud, heb jij nog een handje eronder?
Mooie vraag gezien.
Nou, even, nog even voordat ik vergeet te vragen. Heb je al gecheckt of de Log4j in zit?
Oh, shit.
Hoe durf je?
Ja.
Even petje.
Ja, even petje. Goed. Ik mag een vraag stellen?
Ja, schiet eens op.
Ja, het is eigenlijk een hele flauwe vraag, maar ik vond hem wel grappig. Rob G. vraagt, was de Skoda Enyaq ook kwetsbaar voor de Log4j?
Ruud, waarom is het een grappige vraag?
Nou ja, goed. Er zijn een paar mensen die weten dat ik al vrij lang zit te janken over het feit dat ik sinds vorige week een Skoda Enyaq mag rijden. Dat is mijn eerste elektrische auto.
Dus vraag is gewoon een humble brag eigenlijk.
Nou, om eerlijk te zijn, ik wil wel iets daarover zeggen. Ik vind namelijk dat de softwareervaring bij Skoda Enyaq echt dramatisch slecht is. Dus om heel eerlijk te zijn, het zou me niks verbazen. Want de hele webinterface en ook de communicatie met het systeem, de API zoals die werkt, dat daaruit druipt aan alle kanten dat Skoda en Volkswagen Group in zijn algemeen, dat zijn toch denk ik ook wel een beetje doosschuivers. Die weten heel veel van de motoren en de wielen en ijzer af. Maar als het gaat over software, dan zou het me niks verbazen dat er misschien nog wel hacks in gaan komen. Dus we zullen het zien.
Wat was ook weer de vraag en wat was het antwoord?
Was die ook kwetsbaar? Ik zou het niet weten, maar het zou me niks verbazen. Lang verhaal kort. Maar aparte auto.
Nou, Jurian.
Ja, ik ga van een heel andere kant op, want ik heb allerlei vragen doorgelezen waarvan we volgens mij de antwoorden al een beetje hebben behandeld. Dus ik ga deze van Sjoerd even doen. Vaak wordt er afgeraden om op verdachte links te klikken. Maar waarom, / vanaf welk punt, gaat er iets fout? Dus aanhalingstekens, is het klikken op een link dan voldoende? Of gaat het dan omdat je dan één stap dichter bij het gevaar bent?
Ik klik dus best vaak op verdachte links, omdat ik dat interessant vind. Doe ik dan in een virtual machine.
Dus dat kan in principe, misschien niet met je thuiscomputer al.
Nee, je moet dat niet inderdaad op iedere computer doen. Maar in de meeste gevallen zie je wel waar het naartoe gaat. En dan gaat het naar een phishing panel van een ING-website. En die probeert dan jouw credentials
maar
van
even,
van
laten
je
we heel dicht bij de vraag blijven. Het klikken op die link aan zich doet waarschijnlijk nog niet zoveel.
Hangt heel erg af van wat erachter zit. En je weet dat niet tot je erop klikt. Dat is het probleem. Want als je op een phishing panel terechtkomt, dan is er niks aan de hand. Maar bij dit Log4j kan dat dus wel
genoeg
zijn.
Ja, want die doet
zijn.
Dan meteen inderdaad.
Ja, precies. Ja. Dus dat hangt er heel erg vanaf waar het naartoe gaat en wat het doet, Overigens vind ik wel, ik vind wel dat dit is zo'n security advies dat je dan altijd hoort, al ik denk 30 jaar lang, van klik nou pas nou op verdachte links, daar moet je niet op klikken. En gebruikers worden ook nog steeds een beetje geshamed als ze dat doen. Hè? Als je op een link klikt, je hebt daar de ransomware. Doe je toch niet en dat trap je toch niet in. We moeten daar eens echt mee stoppen. Ik vind dat echt belachelijk. Want blijkbaar...
Dat zijn hele goede fakes.
Ja, precies. Mensen doen dat. Ik heb ook wel eens op een phishing link geklikt. Ik durf daar hier best toe te geven dat ik ben daar ook wel eens in getrapt. Het was een hele goeie. Durf ik ook wel even bij zeggen. Iedereen overkomt
in
het.
In chatgroepjes worden de allerbeste worden vaak ook wel gedeeld. Dus ik zie er dan wel eens eentje voorbij komen. Ik echt denk, shit, als ik bij deze, was dan niet mijn bank, maar als ik bij deze bank had gezeten, had
precies.
Ze zijn al veel verder van, stuur even je pincode. Want dan weet iedereen van, dat doet een bank niet.
Precies.
Maar het is veel beter dan dat.
Nigeriaanse prins, dat kennen we inmiddels ook wel. En ze zijn steeds geraffineerder. En het hoeft maar op het verkeerde moment en de verkeerde plek te gebeuren en je zit even niet op te letten en je klikt per ongeluk en dan is er iets. Ik denk echt dat de security industrie een beetje moet stoppen met het shamen van mensen die op links klikken en ook dat je dan interne phishing tests gaat doen en dan tegen mensen gaat zeggen je bent gefaald.
De beste die ik ooit gelezen heb was we hebben onze gebruikersregels aangepast. Daar hebben we je akkoord voor nodig. Graag doorlezen en akkoord. En dan stond er een link naar een site en dan kwam je net op een als de banksite eruit ziende omgeving waar je dan moest inloggen en dan kon je. Maar ik negeer bijna dagelijks mails die zeggen we hebben onze gebruikerspolicy aangepast. Dat heeft bijna iedereen. Je denkt dan heel vaak, dat is ook zo. Die moet ik eigenlijk even. En dan klik je aanvaarden, klaar. Maar ik vond het zo elaborate dat het gaat helemaal niet over je geld. Het gaat van we hebben onze policy aangepast. Dan denk je, ik wil gewoon deze mails niet meer. Dus ik ga wel even kijken. Ja, zo tuin je er toch. Dat was dan niet bij mij, maar ik kan me heel goed voorstellen dat je daar gewoon instinkt.
Ja.
Ik zie eigenlijk heel vaak legit mails aan voor phishing. Dus dan zit ik, we hebben zo'n interne phishing knop en dan komen ze terug. Nee hoor, dat is een prima mail. Ik zeg, ja, flikker op, daar klikken nog niet op.
Het ziet er zo ik heb dat altijd. Wij hebben Ruud al 10 keer proberen uit te nodigen, maar iedere keer denk ik,
klik hier om mee te doen.
Het zal wel. Ik heb dat altijd bij.
Ken die gasten niet, phishing.
Zo'n mail, er staat een nieuw bericht voor je klaar op mijn ING. Ga daar maar inloggen, ik zeg. Tuurlijk ING! Sowieso geen zin in. Bovendien, het is altijd dat je rente nog verder dichter bij de nul is gekomen of eronder.
Maar het is wel natuurlijk apart dat je als bedrijf mails blijkbaar kan uitsturen, gewoon uitzien als phishing. Ja. Volgens mij moet je dan iets fixen.
Ja, dan heb je het
fixen.
Dan gaat het niet zo goed.
Maar,
ja,
maar daarna maken ze de phishing nog, weer, lijkt het op jouw e-mail.
Ja, maar dat maakt het niet makkelijk.
Ik heb de volgende vraag.
Ja, om het even, dus even om het terug te brengen. Je weet het eigenlijk niet van tevoren. Als je ergens op gaat klikken, dan weet je niet van tevoren of het meteen gevaarlijk is.
Nee.
Of dat het nog gevaarlijk gaat worden.
Nee.
Check voor spelfouten.
Oké. Okay. Ik denk dat dit misschien nog wel eens de laatste dag kan gaan. Of laatste dag.
Laatste dag. De wereld vergaat.
Laatste dag worden. Laatste vraag worden, want er zitten weer mensen op ons te wachten totdat wij klaar zijn met opnemen. En ik vind het allemaal één grote puinzooi. Jesse heeft goed zitten luisteren naar de vorige aflevering die we samen hebben gemaakt. En dat is al eventjes geleden. Want de laatste keer dat je bij ons aan tafel zat was oktober 2019. Dus een goede 2 jaar terug. En toen hebben we het semi-uitgebreid gehad over jouw niet minder dan briljante website Fijne Dag Van. Jij verzamelt dagen van, het is de dag van de dit, de dag van de dag. En Jesse vraagt zich derhalve af, wat voor dag is het vandaag?
Ah, het zijn twee hele mooie. Het is Wereldorgasmedag.
No!
Ja, dus doe er iets leuks mee.
Yes!
Als je dit luistert, is het helaas...
Sorry jongens, ik ben weg.
Als je dit luistert, is het was het gisteren, dat is jammer.
Ik, kan wel even, ik ga even op zoek.
Maar wat houdt dat in? Vieren we het orgasme? Of,
Net welke invulling jij eraan geeft.
Ik wil daar serieus
uitstellen wel... Uitstellen van orgasme.
Het idee is erachter is een beetje van... Dit is een beetje ludiek in het leven geroepen met jongens. Er is al zoveel ellende in de wereld. Laten we nou eens een keer leuk maken.
Oh, jij hebt hem bedacht.
Ik heb hem zeker niet bedacht.
Nee, hij heeft zij bedacht die als journalist. Dit soort dingen bij elkaar
ja, nee, oké, okay, maar jij weet waarom mensen dit hebben bedacht.
Ja, dat is het idee erachter, ja.
Nee, de site bedoel ik. Maar zijn dit al? Dit zijn dagen die jij verzamelt, die eerst bestaan en daarna op jouw site terechtkomen. Ja. En waarom hebben mensen Orgasmedag bedacht?
Nou, precies om die reden dat ik zeg. Van, er waren gewoon een paar mensen.
Ik denk, misschien is er een orgasmekloof en hebben de feministen bedacht dat die beter
nee, daar is het, moet daar komen. Is het niet van. Dit is best wel ludiek ingestoken, inderdaad. Sommige van die dagen die je noemt, die hebben best wel een serieus thema, inderdaad. Noem eens een dag. Vorige week was het Internationale Dag tegen Genocide. Ja, vrij dramatisch, maar goed. Dat is wat het 600 zin.
Op zich wel mee.
Daar zouden we ook eens wat aan moeten doen.
Ja, vind ik inderdaad ook. Precies een week geleden was het Dag van de Aap. Die is opgericht door het Wereld Natuurfonds en allemaal dat soort natuurstichtingen. En vandaag dus Wereldorgasmedag is iets minder serieus. Maar je moet niet alles zo serieus nemen van die dagen. De andere is, het is vandaag natuurlijk de kortste dag van het jaar.
Ja.
En dus is het vandaag ook de dag van de korte film. En die is door Europa bedacht. Ik weet niet wie precies in Europa. Ik denk een Europese filmfonds of zo.
Maar goed.
Begonnen in Frankrijk wordt inmiddels in 15 landen gehouden. In Nederland ook, want in Nijmegen wordt jaarlijks het Internationale Filmfestival voor de korte film gehouden. Ja, oké. Okay.
Kon ik maar naar de bioscoop.
De NPO zendt dan allemaal korte films uit. Dit is in ieder geval vorig jaar. Dus ja, dat is vandaag. Het is gelijk ook een van de laatste dagen die we dit jaar nog vieren. Het zijn er niet meer zoveel.
Nou Jesse, doe er je voordeel mee. Ik moet aansturen op de tips, jongens. Moet te streng zijn. De tijd kan op. Is er iemand die de eerste tip zou willen geven?
Tuurlijk wil ik dat.
Want anders geef ik jullie aan de beurt.
Ja, nee. Ik heb 2 tips. Namelijk eentje is dat The Witcher seizoen 2... op Netflix staat.
Ja. Dat meen je niet.
Jazeker.
Ja, nee, wacht. Ja, kunnen we dat gelijk bingen?
I don't know the answer, maar ik denk het wel.
Ik ben
al druk mee bezig.
Ja, ik heb er nu 2 gezien.
En ik vind het erg vervelend om hier te zijn vanavond en niet The Witcher te kunnen kijken.
Dat durf ik
best
volledig.
Te
ik heb je dat zelf.
Sorry.
Ik deel dit gevoel met jou.
Ja.
Maar nee, ik zit er nu 2 apps in. Wat ik heel leuk vind, is dat er nu al meteen meer band met de games is dan dat er in het vorige seizoen zat. Natuurlijk, de personages waren er wel, maar een hele kleine spoiler, maar god toch?
Het begon als boek, toch?
Het begon als boek.
En je hebt het over de link met de games.
Ja, het begon als boek. De games zijn een adaptatie van het boek, van de boeken uiteraard. Maar de meeste mensen kennen het als de game. De game is wereldwijd doorgebroken, de boeken niet zozeer.
Is dat
en
een spoiler?
Ook pas na de game.
Waarom
en
zou
ook...
je moeten spoilen dan? Dat hoeft
niet. Nou ja, het feit dat je zeg maar Kaer Morhen, dat is dan de thuisbasis van de Witchers. Dat is niet nieuw. Dat was in de game en het boek ook zo. Dat is een van de locaties waar ze dus ook komen in seizoen 2. En dat maakt het wel, als je de games zoals ik 3 keer of de Witcher 3 2 keer hebt uitgespeeld, dan ja, is dat gewoon vet. Dan komen, en er komen een aantal weer nieuwe characters bij die je ook al kent uit de games. Dus dat, ja, dat maakt het heel cool. Dus dat maakt het mij bij voorbaat een tip.
Ik ben zo'n jongeman met weinig tijd en ik heb met The Wheel of Time ook wel heel veel lol.
Ja,
en
The Witcher moet ik aan beginnen.
The Witcher vond ik dan weer wat trager of zo.
Wheel of Time is ook inmiddels een serie, man.
Ja, op Amazon.
Al een serie
ik heb die
van.
Nooit,
dat
nooit.
Is de nieuwe Lord of the Rings, maar dan van Jeffrey Bezos op Amazon
ja,
Prime.
Ja, ik vond Wheel of Time de boeken niet zo fantastisch, maar...
Ze is typisch Ruurt om te haten op shit waar iedereen van houdt.
Nee, sorry. De boeken, nou ja. Ik weet niet of je daarmee haat op... er zijn vast wel mensen die Wheel of Time niet fantastisch vinden.
Dat zijn er in ieder geval 14, dus we kunnen met die serie nog even inhalen.
Zo slecht als Loki kan het nooit zijn, dus ik ben heel benieuwd.
How dare you.
Maar, die acteur is trouwens een ongelofelijke nerd van de boek ook. Hè? Dat vind ik wel grappig.
Nodig hem een keer.
Van Wheel of Time?
Nee, van
Henry
Witcher.
Cavill van Superman.
Oh, Henry Cavill. Ja, maar Henry Cavill is echt een nerd.
Een super nerd. Die schrijft
is wel de knapste, meest afgetrainde nerd ever in de geschiedenis van de wereld.
Maar... Warhammer, die tekent gewoon Warhammer-poppetjes en zo. Dat is echt wel grappig.
Heeft hij ooit in die Britse talkshow, heeft hij daar ooit over zitten vertellen?
Ja, onder andere.
Weet je nou? Die gast die had ze schreeuwd in zijn talkshow, weet je nou?
Ik weet
het niet. Die altijd een bank vol celebrities heeft er een van de.
Oh, Graham Norton.
Graham Norton, ja, daar heeft hij dat ook zitten vertellen. Dat hij dus inderdaad. En er zit er dus een klerenkast van 2x2 te vertellen van die dus Superman en Geralt of Rivia speelt. Ja,
een Warhammer PC toch ook gebouwd vorig jaar?
Ja,
was ook
zo'n ding. Die ook uitgebreid over verteld. Ja, het is echt een. Het is alles wat ik niet ben en meer. Vooral meer, heel veel meer.
Ja, je bent nog net al nerd, maar.
Ja, maar man. Heel even liften.
Joh, met een personal trainer haal je dat ook.
Ja,
nou
de bankrekening nog.
Deze man heeft een paar push-ups meer gedaan.
Iets meer. Meer dan ik had gedaan. Dat was tip 1. Duurde lang. Tip 2. Broeken van Mr. Marvis. Ik ga even voor jullie staan.
Dat klinkt als de titel van een boek.
Kijk.
Ziet eruit als een comfortabele broek.
Het werkt echt niet in een podcast, hè?
Nee,
maar even
nou, goed. Nou, ik ging dus staan en iedereen keek naar mijn broek en dacht, deze man heeft een pantalon aan. Nee, dat dacht hij niet letterlijk, maar...
Het leek er wel op.
Het lijkt dus van afstand alsof je zeg maar gewoon de bottom half van een pak aan hebt. Alleen, het is stretchy as F en het is een... we zijn gewoon stretchy as fuck. En het zit heel erg lekker. Het is een soort van joggingbroek. Maar het ziet eruit als een pantalon en ik vind het helemaal fantastisch. Ik heb er nu 1. Enige nadeel, ze zijn wel redelijk duur. Volgens mij is de standaardprijs van die ding is €100. Vind ik veel voor een broek. Ik betaal het over het algemeen niet meer voor broeken. Vroeger nog wel, maar nu niet meer. Dus dat is het enige. Ze kosten niet niks, maar ze zitten heerlijk en ze zien er vrij netjes uit. Dus dat is mijn tip.
Nice. Nou, dan zal ik de tweede wel even doen. Ik vind het een mooie gewoonte om regelmatig nog op tweakers te kijken. Ik heb een soort zacht hart voor
dat
tweakers,
klopt.
Warm hart voor
I
tweakers.
I second this motion.
Ja. Ik heb daar jarenlang gewerkt, maar nog veel langer vrijwilligerswerk gedaan. Dus
Tweakers is een technologie nieuwswebsite.
Speciaal
in mijn hart.
En wat me ook opvalt, dat durf ik wel te benoemen als semi-buitenstaander, is dat er ook wel een soort van uit die opgekropte liefde komt ook wel weer een soort van haat tevoorschijn soms. Mensen die kunnen heel goed als tweakers iets aankondigen met z'n allen zeggen hoe verschrikkelijk dat geïmplementeerd is.
Je ontzettend veel beter dingen wordt nog gehaat kunnen. Op tweakers?
Nou, hoe kan dat?
Wat? Door wie?
Dat is niet mooi.
En mijn tip is met een omweg toch een beetje een lans breken om af en toe ook stil te staan bij de liefde die we toch godbeterd moeten hebben. Laten we eerlijk zijn, we hebben als nerds in Nederland wel een boel te danken ook aan tweakers. En om die dank extra kracht bij te zetten, heb ik het volgende bedacht. Ik ben weer abonnee geworden. Ik was een poosje niet geweest.
Ja.
Dat komt door het artikel van jou, Thijs, waar ik mij een beetje op wilde voorbereiden op deze show over Lock4J.
Ik hoop dat mijn baas meeluistert.
Ik zou deze snippet even losknippen en gewoon meenemen naar je beoordelingsgesprek.
Ja. En ik heb nu
Olaf,
ook een goede reden om een... om er een tip van te maken, want ik kwam erachter, en dat wist ik nog helemaal niet, dat zeker oud-gediende van het eerste uur die ooit, of in mijn geval een poosje terug, iets hebben bijgedragen, die hebben vaak karma verzameld. En voor sommige mensen, in ieder geval voor mij, is dat soms wat meer dan je verwacht. En je krijgt dus korting op je abonnement, naargelang je meer karma hebt. In mijn geval 25% korting. Ja. Nou, slaat toch wel een redelijke deuk in het abonnement dat je normaal zou hebben. Dus toen ben ik gelijk voor premium gegaan. En dat was voor mij even duur als het standaard instapabonnement.
Ja, wat goed. Dus dat was inderdaad een ding dat we in onze beta-periode, die we het afgelopen jaar een hele lange tijd hebben gedraaid. Daar kwam een van de dingen die naar voren kwam, was inderdaad dat mensen zeiden van ja, nou moet ik ineens gaan betalen voor tweakers. Overigens, je betaalt niet voor tweakers, je betaalt voor extra content op tweakers. Maar terwijl, ik draag toch heel veel bij aan die community, net zoals jij hebt gedaan inderdaad. Mm-hmm. Moet daar niet iets tegenover staan? En toen hebben we inderdaad gedacht van ja, inderdaad, dat is ook wel zo. Ja, al die comments, die zijn heel veel waard. En al die mensen die reviews plaatsen en op het forum actief zijn en zo.
Is ook content.
Ja, dat is ook content. Net zo belangrijk. Dus inderdaad, dan verdien je best wel wat korting. En het kan best wel flink oplopen tot de helft of zo, ja, bijna totaal.
Dus je kunt 10, 25 of 50% karma hebben. Ja. Ik val nog net wel in die 25%. Daar baal ik van. Maar goed.
Meer posten.
Is meer zin om gewoon geld te betalen in deze fase van mijn leven. Gewoon koopkracht tegen dit probleem.
Het kan.
Dan is het ook weg. Het zou ook maar een euro hebben gescheeld in dit geval per maand. Dus dat is mijn tip. Horen. Ik had ook nog een tip. Even spieken had ik nog een tip. Er was een podcast van De Correspondent. Een aflevering die heette hoe de compensatieregeling van de toeslagenaffaire gierend uit de hand loopt. En ik had verwacht dat ik de toeslagenaffaire een beetje een doodgeslagen paard vond. Weet je wel, de kritiek is geleverd, het kabinet is gevallen, deze kwestie is wel voorbij. Maar nu, die compensatieregeling is eigenlijk met heel erg rap tempo het volgende schandaal aan het worden. Ja. Er zijn mensen die doelbewust fraude hebben gepleegd, daarvoor veroordeeld zijn. Boetes hebben gekregen, nu gewoon lachend 30.000 euro op de rekening gestort krijgen. En die daar... Er is geen enkel handvat om dat ooit weer terug te vorderen of wat dan ook. Dus de correspondent heeft in deze aflevering een artikel eigenlijk verteld. Net niet voorgelezen, maar zeker wel verteld. En het heeft mij wel heel erg veel meer geleerd dan dat ik dacht dat er was. Ik denk van nou, ze zijn bezig met het oplossen en dat gaat misschien niet snel genoeg. Maar dat gaat zeker lukken. Nou, op dit moment denk ik, dat gaat nooit meer lukken. Wordt alleen maar erger. En dat komt door die podcastaflevering. Links in de show notes. Thijs, jij nog tips?
Ik heb een live pro tip meegenomen. Mag dat ook?
Dat zijn de mooiste.
Dat zijn de mooiste. Oké. Ik ben 2 jaar geleden verhuisd. En ik kreeg, dit is vast een heel bekend probleem. Ik kreeg heel veel brieven van loterijen. Van de Bankgiro loterij, de Postcode loterij, de Staatsloterij. Van al die loterijen kreeg ik brieven. En je kunt je daar niet voor afmelden. Ze zeggen altijd van ja, maar dan moet je naar de site. En dan kun je gewoon zeggen, ik wil dat niet meer. Maar dat
het staat ook aan de bewoners van.
Aan de bewoners dus van. Dus dat maakt het sowieso al moeilijk. En dus je kunt niet naar de site van de postcode loterij, want dan zeggen ze ja, nee, het systeem ligt er toevallig net uit, dus je moet bellen. Dus dat was allemaal heel frustrerend. Ik was daar heel gefrustreerd door, want ik wilde die brieven niet meer. En dan schreef ik erop van retour afzender, maar dan kreeg ik ze gewoon weer. Afgelopen februari, is bijna een jaar geleden, heb ik iets gedaan wat heeft geholpen daartegen. Nou, hou je vast. Ik heb erop geschreven, retour afzender, bewoner is gokverslaafd. En ik heb sindsdien nooit meer een brief gekregen van een loterij. Ja. Van welke loterij
dan ook? Wat een goed idee.
Maar dus dan insinueer je eigenlijk dat zij jou dus in een soort van
waarschijnlijk sta ik in een database. Heb dat klopt.
Met gekende gokverslaafden. En dat dus alle loterijen jou dus nooit meer iets gaan sturen.
Ik vermoed dat is gebeurd. En ik vind dat
awesome.
op dit moment wel een meerwaarde. Ik weet niet welke last ik hiervan krijg. Met extra toezicht door de gemeente die misschien een keer bij me aan gaat kloppen of zo. Omdat ze denken dat ik allemaal gokproblemen heb. Dat zou kunnen. Maar ik heb in ieder geval geen loterijbrieven meer. En dat vind ik echt een enorme winst. Dus ik kan dit iedereen aanraden. Ik hoop niet dat als ik dit nu vertel, dat er iemand van de loterij zit mee te luisteren. En denk, wait a minute.
Ja, of als je een hypotheek gaat aanvragen, dat je hypotheek straks zegt.
Ja, of dat inderdaad.
Ik lees
Ik heb hier in mijn bestand staan een aantekening bij haar.
Precies.
Dat jij zegt, nee, ik ben Thijs Hofmans, ik werk bij Tweakers. Nee, luister, ik heb getweet. Dus even hier, diep mijn hand. Maar.
Ja, precies dat. Dus ik zou zeker niet aanraden aan iedereen om dit te doen. Want ik sta niet in voor de garantie. Wat er kan gebeuren. Maar ik weet in ieder geval dat het voor mij heeft gewerkt tot nu toe.
Ik vind het wel mooi. Als alle luisteraars dit gewoon even doen, dan krijgen we straks een epidemie van gokverslaving in het nieuws. En ja,
zou wel mooi zijn.
Duizenden mensen zijn gokverslaafd geraakt.
En krijg je in één keer allerlei brieven van psychiaters.
Ja, misschien.
Psychologen.
Ja, maar goed. Dat was dus eventjes de tip die ik wilde meegeven dat helpt. Ik heb ook nog een boekentip. Ik weet niet of die alles behandeld is, want het is volgens mij een best wel populair science fiction boek. Maar Children of Time heet het, van Adrian Tchaikovsky.
Volgens mij, naslagwerken is hij niet behandeld nog.
Ja, dat zei je inderdaad. Ik kan me bijna niet voorstellen, omdat het zo goed is.
Helemaal geneurd.
Het is een science fiction serie, want ze hebben ook Children of Ruin. En het gaat over een paar mensen die gaan met een schip een andere wereld koloniseren. En op die wereld ontstaat een soort... Ze zitten in een orbit om die planeet heen. En op die planeet ontstaat al leven door soort spinnen die heel slim worden. En die een soort slimme society aan het opzetten
zijn. Hate when they do that.
Ja, dat is heel vervelend.
Met spinnen.
Maar dat worden dus hele slimme spinnen. En die bouwen een eigen wereld op. En die zijn heel slim. Wat het boek vooral zo gaaf maakt is hoe ambitieus het omgaat met tijdsprongen en met evolutie en zo. Dat ze echt zeggen van, oké, ze gaan weer in hibernation en dat duurt dan weer 150 jaar of zo. En dan worden ze weer wakker. En dan is er een nieuwe generatie is erbij gekomen. En die spinnen zijn dan nu weer slimmer gemaakt. En dan hoe het omgaat met tijd en met evolutie en met dat soort sprongen, dat is vooral, het is heel ambitieus en het werkt heel goed. Dus ik raad het iedereen aan die van sci-fi houdt. Children of Time van Tchaikovsky.
Alright, sounds cool.
Nou, Ruurt.
Zo, hoe lang heb ik? 3 minuten. Goed, we gaan het snel doen. Koortsgezaakt is een YouTube-kanaal.
Nooit van gehoord.
Ja, weet ik niet.
Nooit van gehoord. Nou, dat is een van de grootste kanalen van heel YouTube, man.
Kleine content creator naar PewDiePie zijn ook wel geinig.
Ja. Ken je die?
Ik wist niet of ze zo...
Melon, heb
ik
je wist kinderen? Niet of ze...
Hallo, mag ik even mijn tip afmaken?
Die series.
Is die ooit getipt? Mooie muziek. Is die ooit getipt? Ik kijk even naar onze...
Ja, ik ken het ook niet.
Door jou.
Zie, hij kent het niet. Okay. Nee, ik heb het nog niet eerder getipt.
Nee, wel.
Wat is het dan? Vertel me alles.
Het is een... In a nutshell. Het is een beetje geanimeerde explainer video's. Die eigenlijk zowel wetenschappelijk onderbouwd, maar eigenlijk...
Maar als het in een nutshell heet, waarom noem jij het dan Koortsgezaakt?
Omdat het zo heet.
Oh.
Ja, sorry. Ik kan er ook niks aan doen.
Wat
dat
betekent dat? Weet je dat? Ik weet oprecht
volgens
niet
wat betekent. Volgens mij betekent dat in een nutshell.
Ah, kort gezegd.
Kort gezegd.
Mystery solved.
Oké, okay. Tof.
Okay. Mijn excuus,
het mag
is
ik het nu even uitleggen?
Een
ik vind het
goede
echt
tip.
Een ontzettend
een extreem
goed
tip.
Kanaal. Net zoals het NOS op 3 vind ik gewoon dat die kanalen... die mogen wat mij betreft gewoon standaard content worden op basisscholen.
Ze hebben gewoon explainers over van alles en ze zijn zo goed.
Echt heel goed. De link die ik er heb toegevoegd is, gaat over of vlees slecht voor je is. En ik moet zeggen... Ze laten ook de goede kanten zien, de slechte kanten. Wat het doet met de industrie, wat het doet met de dieren. Dus het is een heel goed gebalanceerd beeld wat ze eraan geven. En ze halen ook gewoon dingen erbij. Ja, gewoon van ja, is het zorgt het voor hart- en vaatziektes? Ja, alleen maar als, want. En halen ze allerlei wetenschappelijke artikelen halen ze erbij. Ik vind het echt heel goed en ik kijk dat kanaal op dit moment.
Dat was 2 minuten voor je eerste tip.
Dat was 2 minuten van mijn eerste tip. Als ik nou niet ontbroken word elke keer, dan gaat het een stuk vlotter. Henry Vallone. Henry Vallone, onze Henry. Ik was altijd al fan van Henry Vallone, maar ik moet zeggen, die laatste show van hem, onze Henry, staat op Netflix. Ik was er heel erg geëmotioneerd van. Want ik vond het heel mooi hoe hij daar vertelde over zijn moeder. Zijn moeder was overleden. Naar aanleiding daarvan heeft hij de show gemaakt. En het is eigenlijk de enige Henry Vallone show die ik meerdere keren ben gaan kijken. Omdat het wat mij betreft meerdere lagen heeft. Dus als je die nog niet hebt gekeken, ga die vooral kijken. Dan, het is kerst en meestal is kerst voor mij een tijdstip waarin ik op zoek ga naar couch co-op games. Dat was vorig jaar Unravel 2. Het jaar daarvoor was het, help me even, die met die gasten die uit de gevangenis probeert ontsnappen. Way Out.
Ja, dankjewel. Met die twee broers.
Ja, die heb je ook nog. Die heb ik nog niet gespeeld.
Dat is
Ja, er is er eentje van twee gasten die uit een gevangenis probeert te ontsnappen. Maar er is ook nog even over twee broers. Volgens mij heet die Two Brothers. En is van dezelfde
maker. Ja, die
heb ik nog niet gespeeld. Maar A Way Out heb ik wel gespeeld. Super tof. Sowieso een goede tip. Maar die heb ik volgens mij al een keer getipt. Unravel 2. Super leuke couch co-op. Deze is It Takes Two.
Ja, ik zag hem staan in het lijstje. Dacht, het kan niet dat hij nog niet eerder getipt is. Want ik vind hem namelijk zelf ook heel, heel goed.
Ik weet het eigenlijk niet.
Het is niet eerder getipt. Shame on me. Want toen ik hem speelde, vond ik hem al fantastisch.
Super
leuk. Een vriend van mij, die is hem ook met iedereen aan het kopen. Wie die maar kan vinden gewoon. Als je nog niet gespeeld hebt.
En heel toegankelijk. Ook voor niet-gamers. Hè? Want mijn vriendin die is niet zo heel erg van.
Er zitten wel wat platformstukjes in. Het probleem is namelijk...
Pittig, hoor.
Het level wordt steeds verdeeld. En de een doet dit, de ander doet dat. Ja. Alleen soms komt het lastige stukje bij de minder goede gamer terecht. En dan wordt het al...
Nou, het is soms niet helemaal in balans, valt mij op.
In een ander level draait het dan weer om. Dan heeft de andere character... Maar wat wij dan deden, wij wisselden ook nog wel eens van character.
Ik vind dat het vrouwelijke poppetje het over het algemeen het moeilijkst heeft. Maar goed, hoe dan ook. Het is een verhaal.
Dat is wel realistisch.
Het is eigenlijk een beetje een zielig verhaal. Want het gaat over twee ouders die uit elkaar gaan. En een meisje, of de dochter van hun, die kan er heel moeilijk tegen. En die doet een wens. En die heeft uiteindelijk even zijn boek gekocht om die relatie weer te helen. En zij wenste eigenlijk dat die ouders weer bij elkaar komen. En dan ontstaat er magie. En dan belanden eigenlijk die beide ouders, zonder dat ze zelf willen, in die twee poppetjes. En dan moeten ze zich navigeren door een hele grote boze wereld, waar natuurlijk alles heel groot is. En dat vind ik ook mooi aan Unraveled. Daar is alles heel groot. En kleine wollen poppetjes die rennen daar doorheen. Leuke couchkoop, leuk voor de kerst. Gaat het.
Zover deze aflevering van Met Nerds om Tafel. En Met Nerds om Tafel is een podcast door Floris Diemel, Jurian Uwars en mij, Randal Pelen. Onze panelleden zijn Esther Krabbendam, Maarten van Boerkom, Ruurt Sanders en Sander Beijleveld. Ruurt, dank voor je bijdrage dit keer. Onze gastnerd van vandaag was Thijs Hofmans. Thijs, hartelijk dank voor je deelname. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
Volg me op Twitter.
Of scan mijn hand.
Of scan mijn hand als je me tegenkomt. Dat is heel cool.
Iedereen hakt je hand eraf.
Kom en anders hier, lees gewoon tweakers. Dan kom je vanzelf tegen bij de security nieuwtjes.
Helemaal mooi. Meer informatie over ons staat op onze website. En dat is mnot.nl. Join je onze Slack. Net als Thijs trouwens. Dan gingen 2000 en meer nerds jou voor. Je kunt vragen aan de volgende gasten stellen in het kanaal Vragen van de Luisteraar. En napraten in het kanaal Napraten. Suggereer gastnerds in het kanaal Gastnerds en geef elkaar tips in hekje tips, want dat is natuurlijk leuk. Wij doen het ook aan jullie. Word je nou vriend van de show op vriendvandeshow.nl/mnot, dan kun je in het clubhuis op onze Slack, dan krijg je een private RSS feed met afleveringen altijd eerder dan de rest en helemaal zonder reclame. En als we nou eventjes blijven naborrelen of een plaspauze hebben, dan knippen we die lekker niet weg en dan krijg jij dat ook te horen. Dus meer content. Nou, merch zoals deze prachtige truien die Jurian en ik op hebben, met een nerdplekje, met een mooi feestelijk hoedje op, die staan op onze webshop en nerdbier op nerdbier.nl. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Ciao. Komt weer nerdbier aan trouwens.
Ja, dat is nu te laat.
Dat is de extra content.